de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Promes! Zo, wat een uithaal! Gakpo, Malen en de goal! Ja, natuurlijk! Larsson door het midden. Mee Berghuis. En dit is een mooie zeg! Oh, wat een prachtige van Berghuis! Wat een geweldige!
Vervangen Goos, dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! Goeiedag zeg!
Zijn we weer met een gloednieuwe Bord op Schoot podcast. Speelronde 29 afgelopen weekend en met volgende week de bekerfinale en daarna nog 5 wedstrijden te gaan, staat er dus genoeg op het spel. En stond er ook dit weekend genoeg op het spel. En ik, Justin Kevener, ga dat weer bespreken met Armin Atabaki tegenover mij. Wederom een weekend met misschien niet heel veel verrassingen. Het leukste was misschien onderin, maar ja, toch wel nog een leuk voorafje voor wat misschien die eindstreep, hè, die weg richting die eindstreep kan brengen, toch?
Wat mij betreft gaan we gewoon lekker een half uur over Emmen praten. Dat was toch als gelijktijdig met El Clasico. En zat te appen inderdaad dat ik zat dan al een beetje allebei half te loeren. Jij zat op je hoofdscherm Fortuna Emmen, zoals ook, hè, dat is ook de bedoeling, op je hoofdscherm zit Fortuna Emmen te kijken en op de iPad AZ. Maar die tweede helft, met name dat laatste half uur bij Fortuna Emmen, dat was zoveel leuker en er gebeurde zoveel meer dan bij die Clasico.
Nee, dat zonder meer. Ja, ik weet niet ik ben echt wel een liefhebber van voetbal, zeg maar. En ook wel van mooi voetbal. Alleen ik weet niet, ja, El Clasico, vooral de laatste jaren merk ik, het weet niet, een beetje verzadigd of zo. Dat ik dacht van ja, oké, het is logisch, die pot is elk jaar twee keer, hè, als het goed is. Ook vorig jaar in een coronajaar was die gewoon twee keer. Ik weet niet, ja, zelfs nu, ondanks dat er nu zoveel op het spel stond, hè, want de stand in La Liga, nou ja, luister veel FC Buitenland ervoor, maar dat gaf veel meer reden om te kijken. Ik weet niet, ik trok me gewoon niet zo. Ik dacht, weet je wat, ik ga maandag wel gewoon die uitgebreide samenvatting opzetten ervan en dan geloof ik het wel.
Oh. Je hebt niet zo heel veel gemist.
Nou, dat is mooi om te horen. Toch de goede keuze gemaakt. Nou ja, ik betwijfel dat AZ Sparta veel beter was, maar Emme Fortuna, het einde in ieder geval, dat maakte een hoop goed. Dus daar gaan we het straks zeker over hebben. Maar laten we eerst even Utrecht Feyenoord doen, want die had ik toch boven aangezet. Gewoon meer vanuit het oogpunt dat ik zelf dacht dat Utrecht wel zou kunnen winnen en dat het daarmee dan echt een voorproefje was geweest van de eventuele play-off finale voor de Europese plekken. Maar Feyenoord, recht toch de rug. Al kan je wel de vraagtekens bijzetten of het nou echt zo imponerend was of dat ze gewoon efficiënt waren. In ieder geval, het wordt 1-2. Ver met de eigen goal, Gustafsson met de eigen goal en Berghuis die dan de winnende maakt. En dat maakte dat Utrecht vooral thuis tegen Feyenoord niet echt veel geluk heeft de laatste jaren, maar één van de laatste 14 thuiswedstrijden gewonnen tegen Feyenoord. En ironisch genoeg was in 2018 de laatste, onderuitgeraard Dick Advocaat. Ja, Armin, zeg het maar, wat was het? Was Feyenoord gewoon heel zakelijk of was het meer een beetje geluk en efficiëntie? Of een combinatie?
Nou, jij zegt net dat je dacht dat Utrecht zou kunnen winnen. Ik denk dat Dick hetzelfde dacht met die opstelling, met die drie centrale gasten achterin. Ja, ik snap het idee wel en het speelplan wel, maar je kwam al heel snel in die wedstrijd erachter dat zowel Spajic als Bottegien niet de beste opbouwers zijn en ook niet met heel veel ruimte in hun rug durven spelen. Dat ze eigenlijk constant op het middenveld afgebluft werden. En wat ze met dat spelplan wilden bereiken is dat die aanval van Utrecht wilde afhouden. Maar je had alleen maar lange ballen op Kerk. Nou ja, dat werd gevaarlijk. Uiteindelijk 1-0 achter. En tactische omzettingen, wat ze erachter kwamen, dat het liep niet met die opbouw. Nou ja, werd ineens de husselshow, werd de stoelendans, werd Geertruida ineens naar het middenveld gehaald, werd Spijtje ineens rechtsback gezet. Ja. Nou ja, één wissel in de tweede helft. Wat was het? Sinisterra, die kwam erin?
Ja, Bottegien eruit. Inderdaad, want toen moest hij het wel omgooien, want hij had inderdaad dus halfwege die eerste helft, vond ik nog dat het vrij lang duurde, dat Advocaat dacht van, nou ja, dit werkt niet. Maar dat vond ik wel wat bizar dan, dat ik denk, oké, dus we beginnen met dat plan. Ik neem aan dat dat heel de week besproken is, dat plan. Van, oké, we gaan tegen Utrecht iets anders doen, we gaan het zo doen. En dat ze nog allemaal geen idee leken te hebben wat ze moeten doen. Of dat dan het feit is van dat Utrecht anders daarop reageerde dan zij dachten, dat weet ik niet. Maar dat ik denk, ja, je oefent die toch de hele week op. En de eerste, zeker het eerste half uur, eigenlijk wel het verlengde van die hele eerste helft, leek ze wel gewoon een beetje erbij te staan van, ja, wat moeten we hiermee met deze opstelling? Dat ze het zelf niet leken te begrijpen. Ja, en daardoor werd het voor Utrecht heel eenvoudig. En mogen ze best wel dankbaar zijn dat Utrecht in die eerste helft er niet meer gebruik van maakte eigenlijk. En dat ze dus ook, hè, ik bedoel, die 1-1 dwingen ze af vanuit de corner. Maar dat zou nog best wel geluk hebben natuurlijk dat Gustafsson hem heel knap inkopt.
Ja, ja, alleen, echt knap ingeknopt.
Ja, knap ingeknopt inderdaad. Alleen, ja, denk gewoon een oud cliché van, hè, de aanvaller die moet verdedigen. En die dat even lijkt te vergeten waar die ook alweer precies staat. Ja, daar kwamen ze echt goed weg. Want op basis van die eerste helft, het was echt afgrijzelijk.
Ja.
Tweede helft, nou ja, wat je zei, Sinisterra kwam erbij. Toen ging het terug naar het oude systeem, ja, echt helemaal.
Zakelijk.
Toen werd het wel beter. Alleen dan nog, ja, aanvallend was het wel echt heel erg pover. Maar ja, je hebt dan geluk, hè. Berghuis, die red je dan.
De actie van Sinisterra ook links, hè.
Ja.
Nee, ja, dat is het Berghuis redje uiteindelijk. En toch uiteindelijk, ja, ik weet niet zo goed wat ik eigenlijk nog over moet zeggen.
Nou ja, maar dat was...
Malasia was goed, hè?
Nou ja, dat wel, weet je. Malasia, die speelt natuurlijk al langer tijd op die linksback-positie. En dat gaat wel echt heel erg prima. Maar ik had het al vanmiddag wel met een vriend erover. Het toont wel aan, dit, hè. Deels inderdaad Sinisterra, maar helemaal Berghuis. En ik bedoel, het is niks nieuws als we hier... niks geks als we hier zeggen, oh, Berghuis is belangrijk voor Feyenoord. Natuurlijk, ja, is die bijna elke week. Maar het is wel zo... daar had ik het met die vriend dan over van, ja, stel je eens voor dat je geen Berghuis zou hebben bijvoorbeeld. Dan ga je denk ik echt met dit team gewoon richting 2010-achtige triestigheid, ja, zeg maar. Met gewoon dat dan ineens bijna... Dan zou Sinisterra dus alles moeten doen. Ja, dat gaat die jongen ook niet trekken over een heel jaar, als hij de man zou moeten zijn, denk ik.
Nee.
Ja, wat heb je dan nog meer? Dat is dan wel echt problematisch als je dat bedenkt van... Kijk, nu is dan de vraag, wil Berghuis verder? Hè? Misschien dat hij met het oog op een WK in de toekomst, hè, met Nederland thuis zich daarvoor plaatst, denkt van, nou, ik ga wel gewoon bij Feyenoord blijven. Hè. Ben ik zeker van een plekje, ben ik zeker van een WK wat ik eventueel mee kan gaan maken. En een EK natuurlijk sowieso, wat er nu straks aankomt. Maar ja, het is mogelijk wel duidelijk zijn, ook vandaag weer. En ondanks dat hij dan echt misschien niet zijn beste wedstrijd van het seizoen speelt of zo, hoor. Maar ja, alleen al die statistieken, 28 doelpunten betrokken uit 28 wedstrijden. Dus
ja,
per wedstrijd is hij gemiddeld bij een goal betrokken, of als assistgever, of als doelpuntenmaker. En ook als je gewoon ook alle cijfers ziet, dan zie je gewoon bij far qua gecreëerde kansen en zo, dat hij en Tadic eigenlijk de twee... Ja, by far beste speler. Ja, goed, beste speler is misschien objectief, want je hebt natuurlijk een goede verdedigers, goede keepers, et cetera. Die andere
cijfermatig gezien in ieder geval.
Krachten hebben in ieder geval van het opzicht wat ze creëren en afmaken. Ja. Dat Tadic en hij wel gewoon by far een stuk beter zijn dan de eerstvolgende spelers die eraan komen.
Nee, tuurlijk, maar Berghuis, dat zien we al sinds Van Persie eigenlijk gestopt is. Berghuis draagt dat team. Ja. Zonder Berghuis is het niet heel veel. En als het waar is wat Feyenoord Transfermarkt heeft gezegd, dat Berghuis daadwerkelijk die clausule van 4 miljoen in zijn contract heeft. Nou ja... Ik kan me wel voorstellen dat... Ik ga ervan uit in ieder geval dat hij naar het EK meegaat. Hij is absoluut zeker aanvallend en meerwaarde. Zeker, ja. En ik zou hem ook zeker in plaats van een Stanks bijvoorbeeld meenemen. Maar ja, mocht hij voor 4 miljoen weggaan, heb je één te weinig geld om een 1-op-1 vervanger te kunnen halen. Je gaat sowieso geen 1-op-1 vervanger voor hem kunnen halen. En ja, hij draagt het geheel. En wat jij zegt, het is zonder hem aanvallend gewoon helemaal niks. En ja, ik denk dat Feyenoord supporters wel gruwelen van het tijdperk zonder Berghuis. En ja, het enige wat ik me afvraag is wat... Zou Slot nu al met hem praten? Zou Slot hem, zeg maar, nu al... Dat zou vast wel, toch?
Zou ik wel doen als ik hem was. Want dan, dan kom je dus aan het punt. Wat, aan de ene kant snap ik wel van... Het is misschien wel heel makkelijk gezegd van... Nou, hij wil pas fijner blijven, want hij is zeker van zijn plek. Hij weet dat hij de leider is. Hij weet dat hij dan met oog op toekomstige toernooien voor het Nederlands elftal niet snel uit beeld verdwijnt, omdat hij gewoon dan blijft presteren hier. Ja, aan de andere kant, als ik Slot was, zou ik dan wel nog even met hem praten inderdaad. En dat je hem ook wel iets van perspectief kan bieden. Want ik neem aan dat hij hier niet nog 3-4 jaar bij Feyenoord wil spelen. En dan maar alleen maar om de 4e, 5e plek wil meedoen. Uiteindelijk wil hij natuurlijk ook wel om iets tastbaars meedoen.
Hij heeft geen zin om volgend jaar weer tegen PEC thuis of PEC uit te spelen. Waar 10 dissonanten zijn, waar hij de enige is, zeg maar, die een beetje iets in de melk te brokkelen heeft. Nee, zonder meer. Maar dat is Berghuis. En ik vond voor de rest, we benoemen hem eigenlijk te weinig in deze podcast. Maar Malasia maakt een hele goede ontwikkeling door. Echt al maanden eigenlijk. En heeft ervoor gezorgd dat Haps toch iemand, hè, van AZ gekomen. Wel een paar jaar geleden. Hele frivole linksback aanvallende sterker. Nu toch al een paar weken op de bank zit. En Haps heeft ook al in een interview aangegeven van, hey, ik wil niet meer links buiten spelen. Dat zei advocaat ook laatst op de persconferentie. Ik denk dat wel een beetje qua perspectief einde verhaal begint te worden bij Feyenoord. Want ik denk niet dat hij nog een jaar stand-in wil spelen van Malasia.
Nee, en ik kan me ook niet voorstellen of Malasia zou ineens voor een gek bedrag weg moeten. Maar dat zie ik ook nu nog niet gebeuren in ieder geval. Nee. Dan moet hij nog 1 of 2 jaar denk consistent presteren. Maar ja, inderdaad, zo'n hype als er was rondom Haps aan het begin van het jaar, zo is hij nu weer zo snel verdwenen. En is hij eigenlijk, zonder dat je door hebt inderdaad, al gewoon zit hij weken op de bank en is hij eigenlijk speelt hij geen enkele rol van betekenis. Dat is zonde voor hem. En ja, wat natuurlijk aan het einde van de wedstrijd dan nog opviel verder, was natuurlijk Bijlo die eraf ging, wat toch even weer de angst was bij iedereen. Nou, weer Bijlo, hè. We hebben het er denk ik nog geen, was het vorige week, 2 weken geleden over gehad, hè. Dat, nou goed, en iedereen zegt dat, hè, in potentie de beste keeper van Nederland van de toekomst. Mits die fit blijft, en daar kom je daar ook weer op terug. Vandaag ook weer zo'n gek moment met Kerk, waar die misschien zelf ook iets te roekeloos met zijn knieën vooruit eruit komt. Of tenminste, Roekeloos, ja, dat hij gewoon net de verkeerde houding aanneemt, is dan de vraag, terwijl hij daar voor de bal gaat. Maar hij gaf zelf aan dat het meevalt, omdat het net onder de knie was. Dus gewoon een vieze wond en een blauwe plek waarschijnlijk die eraan overhoudt, maar verder geen blijvende schade. Maar het was wel weer even...
Schrik moment.
Ja, en dat lijkt dan toch wat vervelender bij hem. Dat je, hij is denk ik de enige keeper waarbij je dat echt hebt, dat je bij elke botsing meteen bang bent dat er iets kapot gaat. Ja. Dat is wel...
Nee, en het gekke vond ik dat hij zei ook in het interview na de wedstrijd, en ik weet niet of hij dat nou gekscherend bedoelde, maar dat hij zei van ja, als die overtreding van Kerk ergens anders was gemaakt, bijvoorbeeld op het middenveld, dan was de rode kaart geweest. Maar ik vond in deze situatie totaal geen onbesuisdheid van Kerk. Ik vond dat Kerk, die ging gewoon logisch door. Die ging ook niet gemeen door op Bijlo, maar Bijlo die kwam inderdaad, wat je zegt, die wilde die bal met zijn knieën of met zijn benen in ieder geval nog weghalen. En ja, het zijn wel dit soort dingetjes, zeg maar, gewoon van, hè, hoe positioneer jij je lichaam ten opzichte van de aanval? Dit soort kleine dingetjes waardoor hij die kans altijd zal hebben om geblesseerd te raken. En ik kan me voorstellen, als je dat met Feyenoord, als je daar als Feyenoord supporter niet heel lekker naar kijkt.
Nee. Maar goed, het goede nieuws is, ze winnen bij Utrecht. Dus goed, voor Utrecht verandering niet heel erg veel. Die zitten denk ik wel goed op wat betreft die play-offs. En Feyenoord is dan in ieder geval het goede nieuws. Want hoewel we het helemaal voor het einde hebben bewaard, natuurlijk Vitesse-ADO. Want daar gaan we niet al te veel tijd aan besteden straks. Maar ja, Vitesse verspeelde daar punten. Dus we lopen 2 punten in op Vitesse. Krijgen nog Vitesse nadat ze de beker hebben. En dan kan het zomaar heel anders en veel rooskleuriger eruit zien op Rotterdam-Zuid. In ieder geval voor die Conference League. Hè, het is niet anders, maar dan hoef je in ieder geval niet de verlenging van het seizoen in te gaan met de play-offs. Al zit ik te denken, misschien voor de Kuip, hè, die zoveel verlies leidt. Weet ik niet hoe vervelend het zou zijn. Toch die 2 extra thuiswedstrijden, bedenk ik niet meteen. Maar daar is de selectie natuurlijk niet mee bezig. Maar het zou voor de Kuip, het stadion, zou het wel fijn zijn. Als er een publiek bij mag en toch 2 extra wedstrijden.
Het zou voor de Kuip en de sfeer en het publiek geweldig zijn. Maar Feyenoord hoort qua statuten natuurlijk niet in de play-offs thuis. En de laatste keer dat ze in de play-offs speelden was tegen Heerenveen, dat 2 luik na 120 minuten lang met Kazim die nog in de 98e minuut zat te zoeken. Daar moet je als Feyenoord-supporter geen zin in hebben.
Nee, dat...
Open deuren die we intrappen hier.
Nee, maar daar heb ik ook zeker geen zin in. Nou goed, laten we dan maar doorgaan. Inderdaad, laten we onderin gaan. Wel Ajax, PSV, AZ. Allemaal zakelijke overwinningen komen zo wel bij wat daarover te zeggen valt. Maar Fortuna Emmen was in ieder geval qua verhaallijn en qua wat er aan het einde gebeurde. Inderdaad, misschien wel de wedstrijd van de week inderdaad achteraf
genomen. Van
het jaar. Misschien wel. Nou, maar het is wel zo, hè. Emmen, het is nu al weken gaande, maar nu kan je denk ik wel echt zeggen dat de comeback echt gewoon een feit is. Want ik had nog altijd een slag om de arm van, ik moet nog maar zien dat ze 3 punten of minder op VVV Willem 2 komen. En goed, we zitten nu 5 wedstrijden voor het einde en ze zitten er nu al. 7 duels op rij ongeslagen nu en dat is iets wat ook alleen verder de top 5 clubs ze hebben nagedaan, Emmen, dit jaar. Nou, Emmen hoort daar nu dus ook bij. En wat een wedstrijd. Om maar even gewoon de statistiek uit de weg te helpen. Ze kwamen 1-0 via Peña. Via een strafschop waar veel om te doen was. Daar komen we zo nog bij. Daarna de 1-1 van Emanouilidis. Toch een Griek die scoort, hè? De huurling van Panathinaikos.
Kende
die
jij hem
al? Fortuna. Ja, zeker kende ik hem wel. Zeker. Dat is echt retorische vraag, hè, Armin. Dat, ik was bekend met deze jongen. Daarna veroorzaakt dezezelfde Emanouilidis een penalty. Waardoor Bel hem zelf afmaakt en 1-2 maakt in de laatste minuut. En dan in, ik geloof inmiddels, 98e minuut of zo, maakt Gladon nog een goal. Alleen hij wordt pas in de 98e minuut goedgekeurd, omdat ze nog 5 minuten moesten kijken of het buitenspel was. Waardoor Gladon ook zijn eerste doelpuntje maakt voor Emmen. En het is dus 1-3 winnen in Sittard Geleen. Maar ja, je zegt het net, hè, het venijn zat in de staart. Wat gebeurde er allemaal?
Ja, ik zou niet eens moeten weten waar ik moet beginnen. Laten we die penalty van Peña nog bijpakken, met het moment van Joey Coy. Roel Jansen die houdt vast in de 16 en er wordt een penalty gegeven. En die penalty is eigenlijk heel gek. Want die penalty is op zich trouwens niet gek. Maar het feit dat daar een rode kaart wordt gegeven, dat is gek. Joey Coy heeft er ook heel lang met een blessure uitgelegd. Dit is volgens mij voor het eerst sinds een jaar. Volgens mij was het Twente Heerenveen in februari 2020.
Klopt, het vorige jaar zo'n been of meer werd afgesloten inderdaad.
Ja, dat was de laatste pot. En in principe, ik snap wel de haat, zeg maar, die Joey Coy heeft gekregen op die beslissing. Want zeg maar, als je gewoon de situatie aan zich beschouwt, is het natuurlijk nooit de penalty. Alleen het feit is, zeg maar, volgens de officiële wetten van UEFA, is dit vasthouden in de 16 meter of in een 16 meter gebied wat tot de penalty leidt. En dan kan je daar een rode kaart voor geven. Dus zeg maar, de beslissing aan zich, het feit dat het gebeurt is ridicuul. Maar de beslissing aan zich voor iemand, voor een jonge jongen die er meer dan een jaar uit heeft gelegen en die dan een soort van beetje naar de regels en naar de wetten wil fluiten, dat is niet gek. Maar in Fortuna perspectief, hij geeft een totaal onnodige rode kaart. Emmen komt op 1-0. En je merkte op dat moment dat Emmen toch ook wel een beetje op 2 gedachten ging hingen. ze wilden wel aanvallen, maar naarmate zeg maar na de 90 minuten wilden ze toch die voorsprong vasthouden.
Ik vond dat ze een beetje bang werden.
Ja? Ja,
een beetje dat Emma van wat je eerder dit jaar hebt gehad, dat ze inderdaad net een puntje lijken te pakken of zo, maar dan een beetje
slotfase-syndroom.
Een beetje bevriezen.
Ja.
Denken van laten we nu maar hopen dat het goed gaat.
Ja.
Dat vond ik dan wel weer jammer, dat ze toch wel weer een beetje erin leken te vervallen.
En Glenn Bijl, die schiet wel die penalty binnen, maar hij verdedigt wel als een drol op Emmanuelidis. Die kon als Amiunas in zijn beste Ajax-tijden naar binnen komen en de bal erin zitten. Maar juist de hele dramatiek van die tweede helft, zeg maar, van het begon dat Emmanuelidis zeg maar, bij de cornervlag van Emmen constant aan het janken en aan het schreeuwen was, dat er zoveel emotie in zat. Het mooiste is nog dat shot van Lukien met die bank van Emme achter zich en dat Peña.
Dat hele kleine bankje ook.
Oh, dat hele kleine bankje.
Eerst zat alleen Peña erop, omdat hij natuurlijk die had last van zijn poot, dus die ging naar de kant toe. Ja, die kon echt niet meer verder. Die zat het daar een beetje op in te smeren met een balsampie of zo leek het. En eigenlijk zat ineens heel die bank daar op dat kleine bankje.
Lekker klus bij elkaar, ook totaal niet op.
Nee, ik wil dat zeggen, lekker COVID-proof ook. Maar dan ging Lukien ook nog eens voor staan. Dat was heel gek dat ik dacht, oké, ze kunnen toch gewoon daar op die kuit zitten. Maar ze gingen op de kleine bankje, bleefden ze mee met elkaar. Als iets gingen toen naast zitten, daarnaast stonden er allemaal andere guys naast, mensen die niet eens kenden. Dacht, die zullen er wel bij horen.
Die Lubbers komen op een gegeven moment ook nog op het veld.
Ik wil dat zeggen, er stond ook zo'n jong ventje, alleen de undercover supporter of zo, die had nog nooit had gezien, maar... Ja, dat was wel mooi inderdaad. Die zag wel echt van... In de vorige wedstrijden zag ik meer bij Emma een soort van... Ja, dat ze wel blij waren, maar nog meer een soort van... Oké, dit is goed, maar we hebben nog een lange weg te gaan nu. Had je pas voor het eerst dat ze echt het gevoel hadden van... Oké, als we dit klikken, dan is het echt. Dan gaat het echt gebeuren. Dan gaat het goed komen.
Maar je ziet het ook... Ze gaan er nu ook gewoon echt in geloven. Mm-hmm. Zeg maar wat jij zegt dat in die vorige wedstrijd was zo van nog voor de moraal. En zeg maar naarmate je meer gaat winnen is van... Oh, kan het? Maar dit was een soort van als je deze wint... Dan kan je inderdaad in die onderlinge pot tegen VVV in ieder geval rechtstreeks handhaving veiligstellen. En ja, het was een geweldige pot. Gladon, weet je, ook door iedereen door het slijk gehaald.
Hij moest natuurlijk de leeuw vervangen, die niet bij was.
Die dus was er niet bij.
Ja, dus dat was natuurlijk nog eens een extra dingetje. Dat ze toch een beetje hun aanvalsleider misten natuurlijk.
Ja. Ja, dat Gladon deed niet slecht.
Ik wil het zeggen, hij deed niet eens heel erg slecht. Nee, het was een beetje pech uiteindelijk. Maar goed, aan het einde werd hij wel goed gekeurd. En, nou ja, heeft hij toch zijn doelpuntje pinnen, Gladon, op deze manier. Maar laten we nog even dan wel teruggaan, want we wilden het toch natuurlijk even laten horen. Want je zei net, Roel Jansen krijgt natuurlijk die rode kaart van Joey Coy. En Roel Jansen, hier ook wel beter bekend als het vlindermes van de Vinkhof, die had een duidelijke mening over Joey Coy.
Er valt ook niet te praten met de man, dus een heel arrogant ventje, dus daar kun je toch niks mee. En,
wat maakt hem arrogant en waarom kun je niks met hem?
Ja, als je kijkt hoe hij de wedstrijden fluit... Neem niet weg dat dit een hele domme fout is van mij, hoor. Maar hij fluit echt voor iedere scheet, voor tackles die op de bal zijn. Die dan te hard vindt. En lijkt wel zaalvoetbal. En als je er dan wat van zegt, dan krijg je gelijk een boze blik. En gaat hij dreigen om je kaarten te geven. Dus dat is Joey Coy, hè.
Ja, jij vindt hem te autoritair.
Ja, deze jongen kan gewoon niet fluiten. Dat is gewoon verschrikkelijk. Ik heb meerdere wedstrijden van hem gezien, dat is gewoon dramatisch.
Ja, Roel Jansen, het vlindermes. Niet zo heel erg te spreken over Joey Coy. Dat ventje kan die fluiten. Irritant ventje. Ik heb denk ik, we hadden eerder Schmid versus Nijhuis. Dit is nog wel net even iets pittiger. Die ging gewoon met twee benen in, Jansen.
Ja, en hij gooit ook heel erg op het ventje, weet je. Dat verschil in leeftijdsverschil en anciëniteit. Terwijl Roel Jansen is 30 en Joey Coy is 29. Maar dan wil hij heel erg dat leeftijdsverschil duidelijk maken. Van, hey, junior, jij komt hier voor het eerst uit. Ja, ik snap Roel Jansen wel. Weet je, ik snap Roel Jansen wel, want... De rode kaart. Het blijft gewoon gek dat je op de veld de ene na de andere moordaanslag ziet. En dat je dan dit ziet en dat hier een rode kaart vervalt. Maar ik vind voor Joey Coy valt er ook wel te zeggen. Ja, ik snap wel dat Joey Coy heeft vorig seizoen natuurlijk ook wel nodige gezeik gehad. Van dat mensen een arrogante uitstraling vonden hebben. Nou ja, dat is arbitrair, I guess.
Nou ja, daarom alleen maar omdat hij zijn kapseltje een beetje onderhoudt. En inderdaad, zijn baardje goed scheert. En zelf dat hij geen baardgroei niet eens heeft. Dus dat maakt hem nog wat jonger en zo. En ja, dan snap ik het wel. Dan heb je al snel dat je er autoritair overkomt of zo.
Ja,
of dat je heel erg arrogant overkomt inderdaad. Ja.
Zoiets.
Maar moet dat uitmaken? Nee.
Nee, totaal niet. Maar
het gaat eigenlijk om hoe je fluit. Ik moet wel toegeven, hij floot wel heel erg... Piet Luther af en toe, dat ook wel hoor.
Ja, marchanderend ook af en toe.
Dat hij inderdaad wel om elke wissel was je na een tijdje ging fluiten, wat niet hielp, maar misschien wel daardoor weer extra intens maakte, dat ze allebei zich af en toe leken te irriteren aan, aan hem wat deze wedstrijd misschien ook ten goede kwam, hoe gek het dan ook misschien klinkt. Want ik vond
het ook ten goede dat
dat ook vooral. Maar ik bedoel, ik vond het ook wel irritant worden, maar ik dacht van ja, het is wel heerlijk, weet je, dat ploegen zitten allebei een beetje op te vreten. En vooral Fortuna was echt gewoon, ja, die waren echt pislink en ja, die wilden er alles aan doen nog om hem in ieder geval dan niet die drie punten te gunnen.
Ja.
Dus dat,
maar voor Kooi zelf, ik bedoel, wat we net zeiden van, dat je bijna ruim een jaar niet gefloten.
Precies. Ja, wel die paar KKD-potjes natuurlijk in aanloop hier naartoe, maar wel eerst de Eredivisie.
Maar inderdaad, eerste divisie, dat je kan wel zeggen van, hey, oké, ik heb wel een paar vlieguren meegepakt op het ene hoogste podium, maar ja, zeker als jong pikkie sta je er toch niet helemaal vrij in. En ja, kan je hem verwijten dat hij te veel bezig is geweest met de wedstrijd in goede banen leiden dan de wedstrijd goed aanvoelen? Ja. Misschien. Maar ja, hij is ook een mens.
Ik wil net zeggen. Uiteindelijk zijn we allemaal maar een mens inderdaad. Maar nee, goed, voor Emmen staat natuurlijk bij te kijven geweldige zaken. Want we gaan straks het rijtje clubs af wat deze week niet won. Nou ja, dat zijn RKC, Willem II, VVV allemaal. We staan nu één puntje achter Willem II en VVV. En nog maar vijf puntjes achter op RKC. Ja, en zo kan ineens, want het ging natuurlijk heel lang over, misschien dan nog die na-competitieplek halen. Ja, die 15e plek zijn ze nu ook gewoon maar één punt van verwijderd. Ze kunnen ook nog gewoon zichzelf rechtstreeks veilig spelen. Ja. En dat zou natuurlijk al helemaal een stunt van je wel zijn. En ik denk dat, al het vorige week natuurlijk al over, dat heel veel KKD-clubs liever nu ook Willem II of VVV tegenkomen dan dit Emma.
Ja, zeker. En het gaat echt een stoelendans worden. Want ook als je qua doelsaldo bekijkt, VVV min 34, Willem II min 30 en Emma min 28. Ja. Dus mochten ze nog op gelijke punten komen, gaat ook nog een hele spannende worden. Maar ja, ik heb dat linker rijtje van de KKD ook gezien. Almere, NAC, Go Ahead, Graafschap, ja. VV wil in ieder geval niemand uit het rijtje tegenkomen.
Nee, dat weet ik wel zeker. En Fortuna, om dat dan nog even kort te belichten. Want kijk, veilig zijn ze al lang en we hebben ze natuurlijk best wel lang opgegeven. Maar ja, de laatste week zie je dat toch ook wel weer dat ook zij, dat een beetje de klat erin komt. Ja, of ik weet niet of het de klat is, maar in ieder geval
Feyenoord uit.
Ja, maar ineens 4 van 5 verloren, ook dit soort wedstrijden. Ja. Omdat je ziet dat ze echt niet veel beter zijn dan M of zo. Kon je wel zien, aan het einde wisten ze wel echt even onder druk te zetten. Met dan misschien dat ze in de breedte al sterker zijn, dat ze wat jongens zoals die Emmanuelis in konden brengen om voor wat extra stootkracht te zorgen. Maar genoeg was het niet en ik had het nog bijgezet in draaiboek. De Grieken houden van dramatiek. Jakomakis die zit nog steeds naar de 13-0 uit te huilen in de koel. En deze Emmanuelis, dat was ook weer een prachtig staaltje. Dat de regie zocht hem op. En het leek wel alsof hij het door had. Dat elke keer dat shirt maar weer over zijn hoofd. Ook toen die penalty nog genomen moest worden überhaupt. En in het Grieks een beetje schelde en weer. Ja. En hij liep maar te doen en te doen. En toen ook naar het laatste fluitsignaal. Denk dat hij nu nog daar gewoon op het veld ligt te janken. Hè? Want ik bedoel, er was ook echt een shirtje over het hoofd. En ze wilden hem optillen en hij wilde niet. Hij wilde niet.
Ja, heerlijk. Dat gezicht ook na het geven dat hij die penalty had veroorzaakt, ja.
Het was lekker. Alleen, daar ben ik misschien niet heel objectief, maar alleen Grieken kunnen dat op die manier, durf ik al te stellen.
Veel Zuid-Europese, maar inderdaad, dat Grieken. Grieken hebben wel iets excentrieks. Hè?
Ja, die hebben wel wat. Maar goed, goede zaken dus voor Emmen natuurlijk. De comeback is ander. Dat heeft onder andere te maken met dat de rest dus punten verspeelden, waaronder Willem II. Want Willem II, dat is dan de andere kant van de medaille. Die hebben denk ik wel het meest teleurgesteld dit weekend. Speelde uit tegen Heracles. Nou is Almelo sowieso niet echt een fijne plek voor Willem II. Want ging het een beetje nazoeken. En toen zag ik dat sinds de promotie van Heracles in 2005 alweer, hebben ze maar liefst 11 van de 14 thuisduels gewonnen met Willem II. Nou, dat geeft aan dat er vrij veel succes wordt geboekt thuis tegen Willem II. En ook dit, ja, het was nooit echt een wedstrijd 4-0. En als Sinan Bakis dan 2 keer tegen je scoort, Armin, dan weet je natuurlijk dat het
Noem je stoppen.
Ja,
ja, nee, maar
dan kan je wel kop houden. En uiteindelijk loopt het dan uit tot 4-0. Ja. Maar het was echt weer, en het is zo raar, want we Willem II best wel, we dachten eindelijk, oké, dit komt goed, er is wel stabiliteit. En ineens is het allemaal weer weg in één wedstrijd.
Ik heb heel veel lopen zeiken op centraal verdedigers, zoals Gelmi en Koen, maar ja, Van Beek, Holmen.
Dat, ja, niet best, hè, deze wedstrijd.
Zo, in deze wedstrijd, maar überhaupt Holmen, weet je, die kwam vorig seizoen als Zweedse international die kant op, dat iedereen zei van zo, dat het voor Willem II houdbaar is. Ja. Maar dat soort van, die zak nu zo ver terug qua niveau. En met Van Beek naast hem, qua Van Beek kan je het in principe niet heel veel kwalijk nemen met zijn blessureverleden en dat hij nog steeds fit moet worden. Maar ja, verdedigd gezien staat het dramatisch.
Ja, en de backs nog steeds, daar blijf ik ook bij. Die zijn ook vaak niet echt.
Nee.
Het moet wel gezegd worden, zit ik te denken. Een van die goals van Bakis, dat was geloof ik die tweede, zeg ik even uit mijn hoofd. Die was ook wel gewoon heel goed uitgespeeld door Heracles. Want dat ging geloof ik tik-tik.
Balletje van Vloed.
Toen kwam Bloending inderdaad aan de zijkant vrij. En die tikte weer heel goed terug op Bakis. Of nee, dat was de tweede inderdaad dan. Kijk, dat was gewoon, kan je zeggen, staan ze misschien niet goed. Maar dat was ook wel echt uitzonderlijk goed uitgespeeld door inderdaad, Vloed, Loending. En dan uiteindelijk Bakis die er aan het einde gewoon stond waar hij moest staan.
Loening doet überhaupt
die maar die corner daarvoor, die 1-0 dan waar het begint, dat is dan wel weer aan het voorbeeld van dat het gewoon weer niet georganiseerd staat.
Nee, en dat Holm, dat volgens mij is het Holm die daar Vloed kwijt is.
Ja.
Nee, ja, wat Heracles betreft, ja, Vloed die is voor bijna al die 4 goals verantwoordelijk geweest. Volgens mij 2 assists, 1 goal zelf en 1 keer inderdaad die 4 assists op Loening. Loening die ook een hele lekkere wedstrijd
klopt,
speelde.
Ja. Ja.
Dat is überhaupt een jongen die is vanuit Denemarken gekomen volgens mij. Een beetje anoniem, maar de laatste weken gewoon leuke acties langs de zijlijn. Doet ik heel klein beetje denken aan Christopher Peterson. Alleen dan misschien door de Scandinavische komaf en het veld die nu voor Heracles speelt. Maar ja, het was kommer en kwel. En ik denk dat Tresor daar ook wel in lekker in meedeelde.
Ja, ja, nee, dat zonder meer. Want laten we daar dan nog even naartoe gaan en misschien meteen laten horen. Hè, wat Petrovic, nou ja, ook zoals Petrovic dat alleen maar kan. Hè, nou ja, komt uit Montenegro, hè, kan je een beetje onder Zuid-Europa scharen. Die was na afloop ook niet echt in spreken. Die laat dan ook zijn emoties gaan. Maar vooral Tresor, die kreeg het er aardig van langs.
Nou, het gaat mij om niet vaak als dat iemand steekpaasjes wil geven en lukt niet, dan dat kan ik wel begrijpen. Hij is wel type speler die verschil kan maken qua openingen.
Als hij er zin in heeft,
ja,
zei je van tevoren.
Ja, dat irriteert mij een beetje flegmatiek. Hoe hij vandaag heeft gespeeld en dat kunnen wij niet meer accepteren. Of hij wil wel spelen nog 5 wedstrijden of hij wil niet spelen. Dus blijkbaar moeten wij ook gesprek voeren en gewoon kijken wie wil dat niet. Omdat,
dat is bij ADO, zo'n gesprek.
Ja, dat bedoel ik, omdat ja, ik kan wel vertrouwen geven en op een gegeven moment houdt dat op.
Ja, we hebben het natuurlijk al eerder erover gehad. Hè. Het viel ook op toen Petrovic aantrad dat Tresor er een paar keer naast stond. Waarschijnlijk toen ook al, zeiden wij, hè, vanuit het feit van nou, degradatievoetbal is dat echt zijn ding. Kan hij daar echt de energie voor opbrengen om overal achteraan te gaan? Nou, dat heeft Petrovic ook min of meer bevestigd later en het toch weer de kans gegeven. Hij was belangrijk, gaf assists. Staat ik geloof ik nog steeds in de top 5 van assistgevers in de Eredivisie. Alleen ja, zakt dan gewoon weer nu door het ijs, omdat hij in het verdedigend niet altijd meeloopt met iedereen. Ja, en dat kan als je misschien tweede of derde staat. Maar als je in deze situatie verkeert natuurlijk, ja, dan gaat het niet.
Ik zit erover na te denken, want enerzijds wat jij zegt, van het is wel een speler die in balbezit gewoon echt altijd van meerwaarde is. Maar op het moment dat jij in deze situatie zit en gewoon niet vaak vanuit balbezit moet opereren, is het dan inderdaad wel slim om op te stellen? Zou jij hem als trainer opstellen?
Ja. Nou ja, maar goed, dat is dan dus het lastige een beetje. Misschien een kip in het ei kwestie van... ja, aan de andere kant, als je hem eruit haalt, wie moet dan voor die... Hè, kijk, Pavlidis, en misschien niet heel objectief natuurlijk, hè, want het is onze Griekse vriend hier, maar die is dan wel iemand die ik wel erin zie, die dan altijd wel iets kan creëren of iets kan een beetje soort van kan veroorzaken. Ja,
fysiek ook sterk. Die
precies, veel duels wint inderdaad en zo. Maar ja, echt dat creatieve brein, ja, dat moet van Tresor komen. Dat zie ik als ik ook even kijk naar... Die opstelling, ja, van wie zou dat dan verder moeten komen? Want dan heb je middenveld verder met Sadiki, Jonk, heb je dan...
Keulert misschien. Misschien dat hij dan iets ook meer dat loopvermogen heeft om achter zijn man aan te lopen.
Precies,
maar...
die mocht nu inderdaad weer beginnen. Nou, Nunnely kwam er uiteindelijk in voor Tresor. Maar ja, dat zijn meer een beetje pingelaartjes. Hè. Dat zijn niet... Hij is uiteindelijk de enige in die hele selectie die gewoon echt die kwaliteit van een nummer 10 in zich heeft. Die iets kan creëren, die ballen, goede ballen voor kan geven, die gevaar kan creëren. Dus dat is een beetje het ene, ja, wat heb je liever? Iets meer verdedigen, stabiliteit, in deze wedstrijd denk ik in ieder geval zeker, of meer die creativiteit. Alleen ja, dan is het probleem, het gaat heel erg alle kanten op. Je weet niet echt elke wedstrijd wat je aan hebt. Dat is ook een beetje de kritiek van Petrovic, geloof ik. Je weet gewoon niet wat je aan hem hebt per wedstrijd.
Dat, en dat in combinatie met het feit dat je verdedigers falen. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat Mike Tresor vorig seizoen wel elke keer achter zijn man aanliep. Weliswaar stond hij misschien toen op 10 en niet per se op de flank, maar weet je, vorig seizoen liep het gewoon veel lekker en viel dat natuurlijk gewoon minder op. Ja, zo simpel is het dan ook weer. En als je dan in zo'n situatie zit dat je verdedigers het constant laten afweten, dat je backs niet presteren, dat je centraal verdedigingsduo nou echt al weken als een drol speelt, dan is het inderdaad misschien niet gek om extra verdedigende zekerheid in te bouwen.
Nee, dus ik ben benieuwd wat Petrovic heeft gezegd. Hij wil sowieso met Tresor weer een harde gesprek gaan voeren, maar ook wat hij sowieso gaat doen. Ik bedoel, hij heeft nu een extra week om zich voor te bereiden op een cruciale wel thuis tegen RKC. Nou ja, dat gaat met recht inderdaad cruciaal worden. Want als ze daar verliezen, dan lijkt het wegblijven. Ja goed, je kan natuurlijk altijd nog 15e worden. Maar dan gaan ze niet RKC meer kunnen bedreigen in ieder geval. Dus dat neemt weer een plekje extra mee dat je als speling dan kan hebben. Dus ja, ik ben benieuwd wat hij daarop gaat verzinnen. En ja, Bakis, wat het me daar dan wel aan opvalt. Hè, dat Bakis nu tegen Emmen helemaal los ging, tegen ADO Willem 2. Hij kiest er wel echt op uit. Ja. Als het ploegen zijn die het moeilijk hebben, dan staat Bakis er wel. En ja, dus daar staat hij wel op 6 doelpunten. En ik moet sowieso zeggen, Heracles, ik ben echt wel flink kritisch op ze geweest. Hè. Ja. Sterker nog, ik voorzag echt een soort rampseizoen. Maar uiteindelijk, als je ze dan ziet hoe ze uiteindelijk Willem II helemaal ontleden en gewoon aan de kant zetten. En nu ook zelfs even op een playoff plekje staan. Ja. Hè, ervan uitgaande dat Ajax de beker wint, als dat gebeurt. Ja, heeft Heracles het gewoon weer prima gedaan dit seizoen. En dan zie je toch, zoals zo'n Loending, spelers opstaan die dan toch van waarde blijken te zijn. Dat je toch dan weer denkt, nou oké, ik maak het me even zorgen, maar toch nergens voor nodig.
Bij Heracles, ik kan me wel vinden in wat jij zegt. Heracles heeft een van de redenen in zijn DNA zitten dat ze altijd weer met, weet je, ondanks dat X weggaat, dat Y weggaat, dat Tessers weggaat, dat Mauro weggaat. En je denkt van, hoe, deze selectie is wel net shaky, weet je, zo'n rijvloed vanuit Excelsior. Mm-hmm. Kan dat wel? Nou, hij heeft gewoon 14 goals gemaakt. Deze zijn bij alle goals betrokken geweest. Dus die hebben altijd wel een soort van bepaalde degelijkheid. Een soort van Nederlandse variant van Stoke City. Dat is toch altijd van die hele stabiele spelers hebben die kunnen bovendrijven.
Die schoof ze ook, die het wel, ja, op het middenveld, goed doet op middenveld en zo. Nou ja, die nu een beetje Kiermaert Zoglu eruit heeft,
vind ik wel jammer,
heeft gespeeld. Maar ja, omdat hij het gewoon prima doet. Dus dat,
en Robin Prupper zijn 100ste wedstrijd gespeeld. Hè?
Ja, zeker. Die dan waarschijnlijk wel weggaat aan het einde van het jaar. Maar die ook al wel gewoon al jaren weggaat bij de Graafschap toen. En ook gewoon al jaren voor Eredivisie begrippen. Heel die fit is natuurlijk even eruit geweest. Maar mis die fit is gewoon een prima verdediger is. Ja. Dus Heracles hebben het goed op orde. En wat zat ik wel aan te denken? Bij ESPN zag ik ook nog voorbij komen. Hè? Zo'n, denk mensen die de wedstrijd hebben zitten kijken, hebben dat ook wel gezien. Zo'n statistiekje in de rust van, hè, wat ze sowieso aan transferopbrengst hebben gehad. En misschien moeten we dat volgende week even uitzoeken. Maar dat ze daarin ook echt vijfde of zesde stonden of zo. Wat ze aan winst hebben geboekt op de transfermarkt. Gewoon de al die verkopen de afgelopen 10 jaar. Terwijl Feyenoord dan ergens rond plek 10 bungelt bijvoorbeeld. Dat geeft dan denk ik ook al genoeg aan dat Heracles gewoon meer transferwinst boekt dan Feyenoord. Tuurlijk komt ook omdat Feyenoord misschien dan weer qua inkopen wat meer risico neemt dan Heracles. Maar ja, dat geeft dan ook wel aan inderdaad gewoon jaar in, jaar uit wat voor beleid er wordt gevoerd. Dat ze altijd gewoon weten om winst te maken op hun transfers. Dus dat is
ja, die borduren al jaren voort op het beleid van Jan Smit wat dat betreft. Ja. Die dat ze ook altijd hebben aangegeven van Heracles zal nooit voor een exorbitant bedrag of überhaupt voor een bedrag boven de paar tonnen spelen halen. Ze maken toch al het winst. Weghorst, Dessers.
Doen ze goed. En, nou goed, met Willem II dus wat minder goed. En dat gaat ook over VVV. Al kan je afvragen, hoeveel kon je ervan verwachten? Speelt Thijs tegen PSV.
Je hebt een wereldprestatie geleverd.
Ja.
Nee, oprecht.
Ja, vind je dat?
Nou, wereldprestatie gaat ver. Maar oké, behalve het feit dat VVV volgens mij een punt heeft gepakt bij AZ dit seizoen. Mm-hmm. Is het wel het team bij uitstek dat altijd, zeg maar, als ze tegen topploegen moeten, dat ze altijd zo ver door de ondergrens
zijn. Oh ja, op die manier.
Cijfermatig gezien qua goals
ja,
tegen.
Ja, want nu is het inderdaad 0-2 werd uiteindelijk. Kakpo en Malen. Dan viel het wel mee inderdaad. Ja. Dat moet ik je toegeven inderdaad. Terwijl ik dacht wel, die 1-0 viel wel heel vroeg van Kakpo. Toen dacht ik wel van, oh jee.
Ja, 12 minuten.
Daar gaan we weer.
Ik vond dat nog wel aardig lang duurde. Maar ja, het was ook de manier waarop die goal viel. Want het is natuurlijk Boskalji, wat we vorige week ook zeiden. Hij deed gewoon weer gewoon dat lekkere voetballen, dat directe voetballen vanuit het middenveld door. Maar Gakpo, die stond letterlijk tussen 4 spelers van VVV gewoon flanken vrij om uit te halen. En ik moet zeggen, die uithaal was niet helemaal in de hoek. Maar ja, het feit dat je vanaf daar helemaal vrij kan uithalen, dan is het logisch dat die bal erin gaat. En ja, VVV, dat kon voor de rest ook niet echt een vuist maken. Giacomakis was de hele
paar kansjes, maar
ja, paar kleine kansjes met Vito van Krooi. Maar Giacomakis was vooral heel, heel geïrriteerd, hè, de hele wedstrijd.
Nou ja, zonder meer. En die pakt dan tot overmaat van Ramp ook nog een gele kaart, waardoor hij al 5 zit dit jaar. Mist dus Sparta uit straks.
Ja.
Nadat de bekerfinale volgende week is geweest. Dus dat maakt het nog erger, want inderdaad, dat is natuurlijk inmiddels geen geheim meer. Ja, als het van die op moet komen aanvallend opzicht, dan is het Giacomakis wel van Krooi. Dat is meer natuurlijk de aangever, meer een beetje de man die het creëert. Echte doelpunten maken zitten er verder niet in selectie. Ja, dan zal Arias hem waarschijnlijk weer moeten gaan vervangen van volgende week. Nou ja, of over 2 weken dan. Dat kan, maar ja, Roemer. In deze cruciale weken heb je natuurlijk liever gewoon dan je topscorer daar staan. Zeker. Dus het kan wel eens een dure gele kaart blijken te zijn. En ja, die 10 wedstrijden verloren op een rij, dat mogen duidelijk zijn. Dat is nu persoonlijk dieptepunt voor VVV, een evenaring daarvan. Was de vorige keer dan over 2 seizoenen. En het record staat op 14 trouwens in 1 seizoen. Dus dat kunnen ze nog verbeteren. Als het nog 5 wedstrijden doorgaat zo.
Dat gaan ze nog verbeteren.
Ja, jij bent echt helemaal klaar ermee. Hè? Je bent echt helemaal klaar met deze ploeg.
Ik zie helemaal niks qua VVV wat me positief maken of wat me überhaupt te denken van dat gaat nog een punt te pakken tot het eind van het seizoen. Ook niet eens natuurlijk. Kijk, Groningen vorige week, misschien was ik ook wel een beetje pissig dat 90 minuten van mijn leven heeft gekost. Maar ja, daar zit niks in. Daar zit echt op Giacomakis na niks in. En bij Giacomakis zie je ook steeds meer zo'n soort van de wanhoop of zo op zijn gezicht toeslaan. Van,
nee, tuurlijk.
Het lukt niet. En weet je, iedereen om me heen die is niet goed genoeg om mij ook te kunnen voorzien. Ik denk dat Giacomakis aan het eind van de dag klinkt heel lullig, maar blij zal zijn als VVV zal degraderen. Dat hij in ieder geval voor onder de miljoen plus minus weg kan. Ja, dan staan er natuurlijk veel meer clubs voor in de rij.
Dat zeker, ja. Ik hoop het niet. Maar het is vaak wel dat natuurlijk ook in de voetballerij genoeg voetballers denken aan zichzelf. Aan de andere kant, zo'n trotse Griek. Ja, die wil toch niet degraderen als topscorer. Dan komt hij voor altijd in de geschiedenisboeken om de verkeerde redenen. Zou ik zeggen.
Wel topscorer geworden.
Dat wel, ja. Maar ja, het is ook wel bij hem. Je ziet dan wat dat betreft wel dat als je kijkt, de meeste van zijn productie kwam inmiddels toch vooral hè, tot en met januari eigenlijk. En sindsdien eigenlijk zie ik hier heeft hij nog maar 3 goals gemaakt sinds die 30 januari. Toen hij helemaal, dat was 27 januari toen hij losging tegen Vitesse. Ja. Daarna heeft hij er nog maar 4 gemaakt. Dus ja, dat geeft ook wel aan. Dat gaat een beetje gepaard dan. Niet heel verrassend met het feit dat Giacomakis er even uit heeft gelegen. En dat is nu wat vaker niet scoort. Ja, dan blijft er bar weinig over. En ja, PSV maakte geen gebruik van. Die winnen gewoon met 0-2. En,
Malen Wippen, was goed, hè?
Ja, Malen was goed. En Wippen gewoon dan weer over AZ. En zoals vorige week. Die ze dan even een dagje inhalen. Zij komen er weer overheen en hebben nu het betere doelsaldo wederom. En moeten daar dat vol zien te houden de komende 5 wedstrijden.
En hopen misschien dat Malen nog in de buurt komt van die topscorers titel. En dat hij met een lekker gevoel naar het EK toe gaat.
Ik wou net zeggen, die komt zo wel dichterbij. Ja.
Die komt dichterbij, die is heel gretig. Die zet ook die aanval, die 0-2 werd door de Pascalje opgezet. Mm. Uiteindelijk Malen die hem afmaakt. En ik vind dat wel leuk om te zien dat natuurlijk, ik kan me voorstellen als PSV, dat je op dat bijveld Venlo speelt en met die trap naar beneden moet. Dat je niet
de cool.
Ja, mooi met de trap.
Legend onder de stadions.
Ja, ik kan me voorstellen
dat against modern football. dat soort dingen. Daar scoort hij altijd goed door die trap en die tunnel. Dat,
Ik vind die tunnel wel hard, maar ik kan me wel echt heel goed voorstellen dat je die trap als speler gewoon vrij, dat je wel echt denkt van, ik heb godsnaam in terechtgekomen.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Giacomakis misschien de eerste keer ook wel dacht van, fuck, ben ik nou terechtgekomen. daarom scoort hij zo vaak. Die dacht, ik moet ook hier weg. Nee, met alle respect richting VVV-fans. Ik vind het heeft wel iets. Het is af en toe ook wel weer een beetje uitgemolken van de trap in de koel. Dat ik denk, het is gewoon een trap die je bij elk industrieterrein ziet. Maar met die tunnel vind ik het wel. En dat altijd mooi dat ze allemaal daarbinnen hebben gedaan. Maar goed, in dit tempo is de kans groot dat VVV volgend jaar niet meer in de Eredivisie zit. Dus ik ga zien. Moet maar zien hoe ze dat recht gaan trekken. Wat betreft de kop dan, laten we meteen RKC Ajax ook even afvinken. Jij was vooral heel erg toch wel boos of teleurgesteld.
Ja.
Toch dat Ajax gewoon, ze winnen wel weer, maar het is er niet echt dat je ervan kan genieten. Het is heel plichtmatig en dat is dan misschien nog zacht uitgedrukt.
Het was plichtmatig, het was wederom 4:15 en 4:15 is een beetje een soort van
lelijke combinatie met shirt.
Lelijk mossen na de maaltijd tijdstip.
Even eerst dat shirt, want dat zag er ook niet uit.
Ik had er echt geen probleem mee. Nee. Ik vond het best wel mooi uitzien.
Dat blauwe shirt met die rode broek?
Nee, ik vond het er best wel nice uitzien. Ja, ik zag op Twitter dat iedereen daar dat soort vond dat het op circuskleding leek. Maar ik vind dat rode shirt bij Ajax altijd wel iets hards hebben. En dan denk ik, als ze dat rood-wit dragen en dat rode broekje, denk ik altijd wel van, dit zag er in mijn gedachten mooier uit. Nee. Maar ja.
Nee, ik vond het echt lelijk. Sorry.
Je vond het echt lelijk?
Ja, ik vond het echt lelijk, ja.
Waar deed je het aan denken? Aan shirt?
Nou ja, niet per se daar, maar het was gewoon geen combinatie. Maar het was geloof ik gewoon meer ook geforceerd, toch? Omdat
Alle
blauwe broekje mocht niet, omdat RKC dat had. En thuis shirt kon niet, omdat ze dan dezelfde sokken hadden dan als RKC. Dus nu was het gewoon een mix van letterlijk alles geworden. Om maar tot een goede combi te komen. Ik weet niet, misschien dat het RKC dat. Want ook één ding was ook weer, zwart kon ook weer niet, want er kwam weer overeen met shirt van Lamproe.
Ja, het keeper shirt. Ja.
Ik heb gedacht, het lijkt alsof RKC in het begin van het jaar dacht van, we gaan er alles aan doen. Dat als Ajax hierheen komt, dat we alles gewoon in de war gooien. Dat ze met geen enkel shirt kunnen spelen. En dan staan we al 1-0 voor.
Weet jij nog dat er een paar jaar geleden de Eredivisie was in een wedstrijd Vitesse-Roda. En Vitesse of Roda, die had gewoon een paar aantal shirts meegenomen. Maar ze konden in geen van die shirts spelen tegen Vitesse. En Vitesse weigerde daar een concessie op te doen. En toen moesten ze uiteindelijk in de shirt van Arnhemse Boys daar voetballen. Dus dat klopt ook qua rugnummers en qua sponsor klopt dat helemaal niet. En,
Het is een beetje wat je wel eens in het amateurvoetbal ziet inderdaad. Dat is inderdaad geen shirts bij zich hebben. Dan na speel dan maar in de uitshirts van de thuisclub. Dan lost het op die manier op. Maar goed, deze wedstrijd. Ja, RKC Ajax, je weet al wat er gaat gebeuren. Haller maakt uiteindelijk de enige treffer.
Mooie goal.
Dat wel inderdaad. En het is dan eigenlijk nog meer een schande, zou je kunnen zeggen, dat ze het niet verder uitbouwen.
Nou ja, ik vond het niet een schande dat ze niet verder uitbouwen. Want je zag wel dat ze vermoeide benen hadden, dat ze vermoeid waren. En je zat op twee gedachten in. Want enerzijds dacht je voor die wedstrijd van, probeer zoveel mogelijk in dezelfde opstelling te spelen, ook naar Roma toe. Maar als je dat wil doen, dan had ik misschien Ook met name omdat je gewoon nu al weet in deze fase van de competitie dat je toch kampioen gaat worden. Had dan Kleiber opgesteld of had Timber rechtsback gezet of had een variant gespeeld. Maar wat je nu doet is je gaat met exact dezelfde spelers als afgelopen donderdag spelen. En dan ook nog met Rens erbij. Die jongens zijn kapot, die jongens zijn vermoeid. Maar ik vind dat nog niet eens het ergste. Maar als je dan kijkt naar de bank. Je hebt Kudus op de bank, je hebt Idrissi op de bank, je hebt Kleiber op de bank. Je hebt heel veel spelers waarvoor zeg maar, zo'n wedstrijd gewoon zo'n uitgewezen mogelijkheid is om minuten te maken. En ik snap dat het niet een van een liefdadigheidscommissie is, wat je iedereen zeg maar speelminuten en alles moet geven. Maar toch, je merkte gaandeweg die wedstrijd voordat dat steeds meer de klat erin kwam, omdat die jongens moe waren, dat de creativiteit eruit was. En had dan lekker eerder een Idrissi gebracht op links. Had dan eerder... Nou, Kudus was ook niet geweldig in zijn invalbeurt.
Nee, maar ik snap je wel hoor. Ik zou dan ook zeggen, laat iets meer reserves in dat spelen. Maar ja, Erik ten Hag, ondoorgrondelijk zijn wegen. Ik weet niet. Ja. Hij zal er vast een reden voor hebben gehad. Maar ik had inderdaad denk ik ook met meer reserve gespeeld. Die misschien dan ook weer net iets meer gif hadden gehad. Van nou, ik wil nog even laten zien. Kijk, niet dat zij dan denk zullen hebben gedacht van dan krijgen we tegen Roma een kans. Maar ja, ik weet niet. Er zijn altijd ook nog wel jongens zoals een Idrissi. Die speelt er denk ik ook een beetje om misschien zijn volgende kans nog te pakken. Als hij er ooit in zit bij Sevilla bijvoorbeeld. Om dan even te laten zien daar van, hey, kijk eens.
Ja.
Ik doe het hier goed.
Nou, oprecht, Idrissi had toch nu net zo goed in Sevilla kunnen blijven?
Ja, op deze manier wel. Ja, ik weet.
Wat heeft hij gespeeld? Hij heeft voor zover ik weet geen basisplaats gehad. Misschien eentje, maar ik denk dat eigenlijk niet. En hij heeft
gewoon een hard aan het zoeken.
Handjevol keren is hij ingevallen. Dus ik kan me ook voorstellen dat hij op de bank zit en op het veld in Waalwijk en waar hij voor het zesde, zevende jaar op rij toekomt, zegt ja, denkt bij zichzelf, ja, wat de fuck doe ik hier eigenlijk? Ik kan net zo goed gewoon nu.
Nou, hij heeft even kijken, hij heeft 130 minuten gespeeld. Ik zie even niet via invalbeurt.
Zowel nationaal als
nul keer in de basisopstelling inderdaad, ja. Ja. Hij was bij Sevilla ook, daar heeft hij 24 minuten gespeeld eerder dit jaar en nu 130 bij Ajax. Ja.
Nee, is hij wel op vooruit gegaan.
Dat wel, ja. Maar het is wel, als je kijkt naar de rest van zijn carrière, is het natuurlijk wel heel armoedig. Want hij heeft eigenlijk vanaf het begin bij Groningen, toen hij doorbrak, altijd consistent veel gespeeld. Nou ja, toen bij AZ helemaal twee jaar achter elkaar. Ja, dan is dit wel even een terugval. En dan...
Het was vorig seizoen ook de beste speler van AZ, denk ik, aanvallend gezien.
Daarom, dus ik denk dat Idrissi daar wat dat betreft misschien ook liever in Sevilla was gebleven. En misschien daar dan evenveel kans had kunnen krijgen als dat hij nu bij Ajax heeft gekregen. Maar ja, het is... is wat het is. Dan AZ. Ja, zijn dan wel weer natuurlijk ingehaald door PSV vandaag. Maar toch tegen Sparta en eigenlijk net zo plichtmatige overwinning als hoe PSV dat had. Dus Ajax dat had. Werd 2-0 door Klaasie en De Wit. En het verhaal van Klaasie was natuurlijk dan wel leuk, want Koopmijn is geschorst. Ja. Iedereen dacht toch dat Dani De Wit hem zou vervangen. En toen toch best wel verrassend werd Jordi Klaasie in de basisopstelling teruggevonden. En die scoort dan voor het eerst sinds 2018.
Is het een goed moment om te zeggen dat Jordi Klaasie mijn Renewy speler van de week is?
Nou, laten we daar maar net even naartoe gaan dan.
Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat. In de Renewy tweede kans.
Nou ja, ga er maar mee door. Jouw tweede kans.
Nou ja, wat dat betreft. Ik vond Jordi Klaasie, die heeft, volgens mij, ik had het opgezocht, iets van 26 dagen eruit gelegen. 26 wedstrijden van AZ een taal gemist. En we waren allemaal eigenlijk vergeten dat hij bestond.
Dat zeker.
Hij speelde goed. Hij verving voor Koopmijners, wat je zegt. 4 schoten, 3 op doel, meestal voor iedereen. 2 grote kansen gecreëerd en een paasnauwkeurigheid van 93%. En hij was betrokken, hij was actief. Die goal was ook, zat ook veel gif in. En dat is het een beetje. Ik vond Jordi Klaasie in die tijd dat Koeman bij Feyenoord trainer was, vond ik echt een mooie voetballer. Kijk, misschien niet inderdaad de grootste of misschien de sterkste, maar wel een soort van bepaald gif wat erin zat. Ja, daar werd hij ook uiteindelijk voor beloond. Werd hij bij Feyenoord op een gegeven moment ook aanvoerder. Nou, had de vrij Feyenoord aanvoerder af was gemaakt. En had de Pelle aanvoerder af was gemaakt. Ging mij naar dat WK heel veel minuten gemaakt. Zelfs nog in die halve finale tegen Argentinië ingevallen. Maar en toen vanaf die transfer naar Southampton, waar het in het begin nog wel lekker ging.
Precies, bij Coman toen natuurlijk nog, hè, dat bij vertrouwen Coman, kreeg. Hè?
Ja, volgens mij ook basisplaats, maar stond hij op met Schneiderlin op het middenveld. Maar ja, Coman ging naar Everton toen. Zijn minuten bij Southampton werden minder, heeft volgens mij Brugge gepakt. Ja. Feyenoord heeft het dan ook nog gepakt in die tweede periode. En
ja, 2018 inderdaad. Ja,
2018, jij hebt het van dichterbij gezien, maar ik heb het idee dat daar echt een soort van negatief sentiment omheen is ontstaan.
Nou ja, ook inderdaad. Omdat er ergens niet, het leek niet meer echt de Klaasie van daarvoor of zo inderdaad. En hij kwam nu natuurlijk ook met iets hogere, misschien ook een probleem dat je dan met hogere verwachtingen terugkomt. Want hij is weggegaan, jongen, van de club naar Southampton. Dan denk je, nu komt hij als iets grotere meneer terug. Alleen dat ze dat niet echt terugzagen of zo. Terwijl je denkt dat jij best wel verdienstelijk speelde uiteindelijk over alles bij elkaar genomen. Maar dat het nog steeds misschien met het verwachtingspatroon niet helemaal ja, dat het niet echt gelijk lag, lag zeg maar. En ja, daar, dat is denk ik ook de reden dat hij nu bij, met alle respect bij AZ zit. Terwijl AZ doet nou echt niet onder voor Feyenoord, hè. Daarom staan ze ook hoger. Maar meer dat ja, toen hij destijds naar Southampton ging, je valt in bij een halve finale van de WK. Dan verwacht jij niet om in dit stadium dan weer terug te zijn in de Eredivisie. En gewoon heel het jaar lang, hè, buiten die blessures om en buiten, hè, hoe dat nou wel of niet, of dan nou wel of niet zijn schuld was. Hè, die schorsing, die gekke schorsing die hij waarschijnlijk heeft gehad. Omtrent dat,
blijft een raar verhaal,
dat gokken. Nou, blijft een heel gek verhaal. Maar goed, waarschijnlijk gaat het om Klaasie.
Ja, tegen zijn, hij had zijn buurman de gegevens van zijn gok-app gegeven om. Ja,
ik vind... daarom, dat had hij niet voorzien toen dat hij nu, zich nu in deze situatie zou bevinden. Zeker niet. En dat had ik ook niet verwacht toen hij destijds bij Feyenoord wegging.
Nee, tuurlijk. En volgens mij heeft Klaasie nu nog een contract tot 2021. En zei ook naar de wedstrijd van, we gaan binnenkort praten met elkaar. Maar je zou zeggen, in principe, je gaat ervan uit dat Koopmeiners weggaat bij AZ. Dat Mietje ook nog weggaat bij AZ. Dus dat er wel een plekje voor hem zal openkomen. En, maar is hij dan het basisniveau van AZ nu waard?
Dat is de vraag, want ik denk wel, hij komt natuurlijk uiteindelijk wel uit de regio. Hè. Hij is natuurlijk, hij is wel doorgegaan in de jeugd van Feyenoord, maar hij komt uit Noord-Holland, hij komt uit de regio Alkmaar. Ik kan me ook nog bij, samen nog bij dat toen een interview met Rijnmond ook, toen gaf hij ook wel aan van, toen ging het over buitenlandse avonturen na een tijdje, dat hij ook wel zei van, ja, dat is voor mij nu niet echt meer het belangrijkste. Ik heb mijn kinderen en zo, en ik merk ook wel buitenland, dat het toch niet altijd misschien even makkelijk is of handig om in een andere omgeving te zijn. Dus dan is Nederland wel fijn, dus dat ik daaruit ook wel proefde dat hij het wel prima vindt om gewoon misschien ook wel de rest van zijn carrière in Nederland te blijven vertoeven. Ja, dan is misschien, ik zou het misschien ook wel weer misschien een te grote stap voor hem achteruit vinden om naar een Groningen of zo te gaan of een Heerenveen. Dus dan zou AZ misschien, ja, misschien wel beter. Maar ik denk, ja, als hij daar op zijn plek zit en er komt wat ruimte vrij, ja, misschien dat dan wel weer toch de Klaasie van voorheen terug kan komen daar.
Maar dan moet hij wel alles gaan spelen.
Ja, en die ruimte komt er dan misschien.
Ja. Nou ja, hij gaat in ieder geval, je kan zeggen wat je wil, maar als Koopmeiners en Mitchell weg, gaat hij in ieder geval in de voorbereiding van Pascal Jans kans krijgen.
Ja.
En voor de rest van deze wedstrijd, het was AZ was de eerste helft goed, viel de tweede helft een beetje terug. En uiteindelijk was het weer onze man, hè, Carlsson. Ja, balletje op de wit.
Pakte balletje op de wit. Die aangaf dat hij er niet zo blij mee was dat Klaasie startte in plaats van hem.
Ja.
Ik bedoel, bij Jong Oranje ben natuurlijk belangrijk geweest. En dan komt hij terug. En dan zit die baaszet gewoon weer op de bank. Hij toonde letterlijk geen emotie. Terwijl Carlsson echt... Het leek net andersom dat Carlsson de goal had gemaakt. Want die ging helemaal uit zijn plaat. Ja. En de wit die was gewoon van nou, visbump en doorgaan. Maar
op zich is het dan niet heel gek dat Klaasie start in plaats van de wit, toch? Als je dat driemans middenveld, Klaasie en Mitchell als van dubbele zes.
Mm-hmm. Nou ja, kan. Ja.
Ja,
maar ik snap wel dat als het wit zijn,
ja,
dat
tuurlijk.
Je aanvoer voor Jong Oranje, daar ben je belangrijk weer geweest. En dan kom je terug en dan start iemand op jouw plek die heel lang naast heeft gestaan. Dat je dan een beetje getergd bent.
Ja, absoluut.
Ja, ook toen voor Sparta, eerste nederlaag na vijf deels ongeslagen te zijn. Maar het boeit natuurlijk niks meer, want ze hebben 34 punten en zijn veilig. Dus dat is alles wat telt voor Sparta en voor de bord op schoot scout speler van de week. Blijven we wel even hier. Wel wat korter moet ik zeggen, want het was nu een speler die, waarvan ik zat na te denken dat ik dacht van, daar weet hij helemaal niet zoveel van. Zie eigenlijk nog niet zo heel veel van. Het gaat namelijk over Laros d'Encarnação. Ja, dat is een tweede naam, heb ik gezien. Mooie naam, Duarte. Het is de man met in ieder geval de mooiste tweede naam van de hele Eredivisie, durf ik wel te zeggen. Met de d'Encarnação. En het is natuurlijk de oudste van de Duarte-broers bij Sparta. Ja, Diroy is misschien wat bekender. Hij heeft ook wat meer gespeeld natuurlijk de afgelopen jaren bij Sparta. Maar Laros, die is zijn oudere broer, ook al 24. Waar ik me best wel over verbaas dat hij inmiddels al 24 is. Terwijl hij eigenlijk toch een beetje in de schaduw heeft gestaan van broertje Diroy, die 21 is. Dus om maar een beetje samen te pakken. Begonnen natuurlijk bij Sparta in de jeugd. Zijn kinderen van Spangen en Schiedam, waar ze samen zijn opgegroeid. En dus ook samen dan bij Sparta zijn begonnen. En met name Laros was juist vroeger, ja, het grotere talent van de twee. Ging in 2015 naar PSV, toen was hij 18. Werd toen echt gezien als een van de grote aankomende talenten die Nederland te bieden had. Speelde ook gewoon alle jeugdelftallen tot onder 19 mee. 120 zelfs nog meegedaan. Ging toen naar PSV, maar ja, verdween daar een beetje. Hij speelde heel vaak mee bij Jong PSV. Sterker nog, heeft hij 3,5 jaar lang gespeeld. En ik geloof aan het einde was hij ook zelfs aanvoerder daar. Speelde week in, week uit mee. Hoopte ook echt op een soort, zo zei hij dat zelf destijds, een Pablo Rosario scenario. Dat hij van daaruit echt kon doorgroeien stilletjes naar het middenveld van PSV. Ja, het kwam maar niet van. Werd toen verhuurd aan Sparta. En uiteindelijk in 2019 keerde hij daar definitief terug. Zonder ooit te debuteren uiteindelijk dus in de hoofdmacht van PSV. En het gekke is dat hij ook bij Sparta eigenlijk lang heeft moeten wachten op een echte kans. Veel een reserve geweest. Maar ja, de reden dat hij nu de bord op schoot scout speler van de week is, is onder andere omdat hij nu dus wel een tijdje in de basis staat. Dus het rad van Fortuin kwam uit op de linker middenvelder van Sparta. Dat was Duarte. Laros niet te verstaan. En hij staat nu al 6 wedstrijden op rij in de basis. En ironisch genoeg is dat dan wel ten koste gegaan van zijn broertje Diroy. die zijn contract niet wil verlengen. Nee. Of tenminste, hij wilde de boot afhouden. En nu heeft Sparta van de week gezegd van, nou, graag of niet. En nou ja, dat eindigt dus uiteindelijk waarschijnlijk in de val dat Diroy Duarte volgend jaar ergens anders gaat spelen. En waardoor waarschijnlijk de trainer ook wel zoiets heeft van, we zijn veilig. Diroy zit er misschien niet helemaal bij met zijn gedachten. Dan maar La Ros, wiens contract nog wel een jaartje doorloopt. En ja, die blijkbaar ook niet echt vaak heeft lopen zeuren of zo op de achtergrond. Want ik bedoel, ja, hij is eigenlijk dus al tot zijn 24e nooit echt ergens een vaste waarde geweest. Bij PSV niet. Mm-hmm. Dat is misschien niet zo gek. Maar bij Sparta ook niet echt. Ja, nu krijgt hij de kans. En ja, dat vrees ik denk ik ook wel een beetje wel zien van, wat kan deze jongen brengen? En kan hij, volgend jaar wordt hij 25, kan hij dan misschien in onze toekomstplannen nog verder voorkomen? Of alsnog een volgende stap maken?
Ja, lekker toch dat je in deze fase van het seizoen ben je veilig en dat je daar een beetje naar kan kijken. En ik vind Diroy Duarte, dat is wel een beetje jammer, hè? Want die was dit seizoen wel redelijk op schot. Ja. Zo'n 4 goals, 4 assists.
Zeker vooral voor die periode voor de winststop, hè? Was die echt heel erg goed.
Als spits ook volgens mij vaak. Ik ben best wel benieuwd waar hij gaat dan. Maar Ladel, als jij niet dat Fraser zegt, ja, het seizoen is nu afgelopen voor Sparta. Heel veel jongens die volgend jaar weggaan. Ik kan nu in ieder geval een beetje gaan roleren.
Nou ja, goed. Vrees had niet gezegd. Ik zeg het nu. Hè. Ja, ja. Misschien dat ik het nu in Vrees' gedachten injecteer.
Vanuit Rijnmonds.
Precies. Nee, maar het is meer maar wat ik ook tegen je zei. Het is wel dat ik echt dacht, ik heb eigenlijk nog niet echt een idee van wat voor soort speler hij is. Daarvoor heb ik eigenlijk te weinig van hem gezien. Te weinig om hem gelet. Het is in ieder geval een controlerende middenvelder. Wel een beetje in die Pablo Rosario stijl. Ja. Waar Diroy natuurlijk echt meer een aanvallende middenvelder is. Die echt veel naar voren speelt. Dus ja, ik ben benieuwd. Misschien de komende tijd wat vaker om letten. En in ieder geval, ja, de laatste tijd krijgt hij de kans. En het gaat ook wel goed met Sparta. Dus Ros Duarte doet daarin ongetwijfeld ook wel iets.
En Owasso wordt ook wel een jaartje ouder.
Daarom, die blijft natuurlijk wel een jaartje. Maar dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, met La Ros erbij, die moet als jonge hond aan de kar trekken. Dan kan een Owasso wat vaker achterin blijven. Maar tot zover de Bord op Schoot Scout speler van de week. Van deze week met dus La Ros den Carnassau Duarte. Geen broertje trouwens van Lerin Duarte. Hè? Dat zal ik nog even op te zoeken, maar dat is niet direct de familie. Ik weet niet of ze misschien wel verder neven zijn van elkaar of zo, maar Lerin Duarte die was niet direct gerelateerd aan deze Duartes. Dat we het even weten.
Ik heb terwijl je zeg maar, het hele verhaal zat te vertellen, ik me oprecht wel 5 keer afgevraagd of het misschien het geval te kunnen zijn.
Dacht ik dus ook, ja. Maar ik zat maar te zoeken, want volgens Wikipedia was het wel zo. Maar verder, in alle interviews las ik juist van geen familie van Lerin Duarte.
Expliciet.
Ja.
Lekker.
Dus dat is geen familie van elkaar. Dan, de derby van het Noorden nog even nemen. Dat is misschien voor de ranglijst niet eens zo heel erg belangrijk meer. Maar ja, het is toch altijd voor de mensen in het Noorden natuurlijk wel een belangrijk affiche. Groningen, Heerenveen. Ja. Ging vooral over de comeback voor Arjen Robben natuurlijk. De tweede comeback of de derde, de vierde, hoe je het ook wil noemen. 77e minuut viel die in. Was dan dicht bij de 1-2. Wanneer, verder mocht het niet baten. Net want toen stonden ze al 0-2 achter. Door een penalty van Henk Veerman en Halilovic. Die scoorde. Waardoor Heerenveen toch weer even de bragging rights heeft, om het zo maar te zeggen, in het Noorden. Ze staan laag op de ranglijst, maar vandaag waren ze toch aanvallender, met name net wat efficiënter.
Ja, terwijl het in die eerste helft ging het nog wel redelijk gelijk op. Maar in die tweede helft gooide Heerenveen eigenlijk alles schroom van zich af. Was het echt duidelijk beter. En ja, ik zit al een paar weken nu echt te genieten van Schöne aan die rechterkant. Zeg maar, niet per se in de expliciete dingen die hij doet, maar gewoon de simpele balletjes en zeg maar de simpele acties. En met name die 0-2, volgens mij was het uiteindelijk een combinatie via Schöne en Veerman die bij Halilovic terecht kwam.
Ja, was echt het hele middenveld inderdaad wat daar betrokken was. Ja. Heel mooi om te zien.
En hoe lang is het al dat Heerenveen geen uitwedstrijd gewonnen heeft?
Was
Sparta uit, geschreven,
ja. November, Sparta uit inderdaad, ja. Kijk, goed geheugen.
Goed gelezen. Nou ja, Heerenveen doet lekker. Ik denk dat bij Groningen leek het een beetje alsof te tanken op was wat dat betreft. En ja, het was van die laatste 10 minuten nog wel leuk dat Robin inviel. Zat ik nog wel echt naar te kijken, hoor. Want ja,
toch wel. Ja, ik heb het zelf door. Aan de ene kant denk ik weer van, god, we gaan weer met heel die hype train. Natuurlijk, ik snap het, ja. Hè. Een van de beste voetballers die Nederland in ieder geval de afgelopen eeuw heeft gehad. En, ja. Maar ja, dan elke keer even komt hij terug, komt hij wel terug. En dan denk ik van ja, weet je, ik zie het wel. En als hij iets goed doet, dan zie ik het ook graag. Maar elke keer maar dat van, hij loopt nu warm en hij doet nu mee aan de warming-up voorafgaand aan de wedstrijd. Maar toch, inderdaad, ik betrap me zelf ook op, dan valt hij in. En dan zit je toch op te letten dat je dan boven in beeld ook kijkt van, oh, daar loopt hij. Hij loopt naar het centrum. Ja. Oh, hij krijgt die bal inderdaad. Oh, hij schiet, ja. Want komt het toch niet aan?
Ja, dat is het. Ik denk dat die gasten in het veld, weet je, natuurlijk zit je vol in de hype van de wedstrijd. Maar ik denk dat zo'n Elhan Koer die ook gewoon even naar Robben kijkt op het veld en denkt van ja, potverdomme, ik zit maar toch met die man in de elftal. En alles, zwaar, hij heeft zich niet expliciet kunnen laten zien vandaag natuurlijk dat balletje wat net naast ging. Maar gewoon, je ziet in hele simpele dingen als hij aan de bal komt, zeg maar, een soort van dat overzicht wat hij meteen heeft, dat de back die daar overheen gaat. En het ziet er allemaal gewoon zo mooi uit. En ik weet in ieder geval dat het allemaal echt zo mooi uitziet, dat ik het heel erg romantiseer. Het zal ongetwijfeld een mix van beide zijn. Maar ja, het blijft iets geks om te zien dat je spelers als Pat en Elma Saoudi op het veld hebben en dat Arjen Robben ook nog tussen loopt.
Nee, zeker. Dat maakt het wel des te Des te grappig inderdaad. En ja, en het keerpunt verder in deze wedstrijd, om dat misschien even kort te bespreken, dat was vooral die 0-1, want ja, ik wil niet zeggen dat het op weg ligt naar de 0-0, want dat was best wel een open wedstrijd. Met dan, ja, wat je net zei, Groningen in de eerste helft dan misschien wel beter, Heerenveen in de tweede helft wat beter. Ja, waarbij Gudmundsson gewoon een beetje een rare overtreding maakt op Floranus, hè, die,
de beste rechtsback
die, ja,
van
die op weg is naar een van de topclubs, hebben we ons laten vertellen. Cheryl Floranus, nou ja, hij versiert hier wel een penalty door juist de veelgeprezen Gudmundsson, die juist wel, hè, die wordt echt, als je de media moet geloven, in ieder geval de afgelopen weken in Zweden werd het genoemd, waar Napoli achteraan zit, andere clubs in de gaten houden. We hebben best wel wat clubs hem op de radar hebben.
Maar
ja,
die stille kracht, hè?
Ja, alleen
best wel sterk, best wel
die
snel.
Zie je dan toch misschien wel, want hij is natuurlijk voorziende aanvaller. Omgeturnd tot linksback, wat natuurlijk in moderne voetbal heel populair is. Een beetje natuurlijk de Alfonso Davies move, onder
Lucas
andere.
Lucas Vazquez
inderdaad. Ja, die dan toch even daar in de 16 wel even laat zien dat hij misschien het verdedigen nog niet helemaal heeft geleerd.
Dat was heel dom.
Dat was gewoon dom, inderdaad. Ja. Ja. En uiteindelijk het keerpunt, want Veerman maakte hem af en Heerenveen die... Die pakt hem. En dat is jammer voor Sergio Pat, want ik had hem nog opgeschreven. Daar zat ik ook voor op te letten. Als hij de 0 had gehouden, had dat voor zijn 60ste keer een clean sheet geweest. En dan was hij pas de 4e keeper geweest deze eeuw. Buiten de traditionele top 3, die dan de 0 al 60 keer had gehouden. Anderen zijn Sander Bosker van Twente natuurlijk. Gábor Babos van zijn NEC-dagen. En Jelle ten Rouwelaar natuurlijk, van NAC. Hij heeft nog 1 clean sheet nodig in die laatste 5 om daarbij te komen. Dan staat hij toch in een mooi rijtje van subtopkeepers eigenlijk. Hè? Keepers die niet de absolute top waren, maar gewoon voor de Eredivisie begrippen gewoon hele prima keepers waren. Dus,
en ik sluit niet uit dat hij dat gaat halen. En hij had een paar mooie reddingen vandaag, ook op het schot van Joey Veerman. En wat dat betreft, hij gaat inderdaad van de zomer vertrekt hij. Ze hebben die Bradfeit, heet die jongen, die Noorse keeper, die hebben ze nu gehaald. En dat, weet je,
nou, nog steeds gehuurd, toch?
Gehuurd, volgens mij. En ze wilden hem dan, ik denk ongetwijfeld, je zou wel op een gegeven moment een moment moeten komen dat je helemaal zeker bent van de play-offs, dat je, I guess, gewoon de laatste wedstrijd misschien kan laten keepen, om er toch een indruk van te krijgen.
Maar dat is lastig, hè? Want zolang je die play-offs meedoet, neem ik aan dat je gewoon met Pat begint.
Nee, sure, maar als je, weet ik veel, in de laatste speelronde, of het 1 na de laatste speelronde, gewoon zeker bent dat je op plek 6 gaat eindigen, zou je hem in principe kunnen laten starten. Je wilt ook wel weten wat op de verkeerd is.
Ik zit ook inderdaad te kijken, sowieso binnen... Ja, binnen Nederland zou ik ook niet zo snel weten wat hun alternatief dan zou kunnen zijn. Ja, inderdaad. Dan kijk je misschien naar een Blaswieg of zo. Ook Kooijen zou misschien na een jaar wel heel opportunistisch zijn van Sparta.
Verrips vind ik niet eens zo.
Verrips inderdaad misschien. Want die gaat natuurlijk terug naar Sheffield. Ik weet niet of zijn contract daarna afloopt of niet. Maar dan zou je kunnen zeggen van, nou, wil je een stapje hoger op? Want die hebben niet eens genoemd. Benoemd bij Emmen, maar die heeft ook wel echt een belangrijk verschil gemaakt. Hè? Dat er gewoon een... Telgekamp die stopte er ook mee na dit jaar. Maar die was gewoon een zwakke plek. Daar moet gewoon eerlijk over zijn. Net zoals Wietwald ook niet de indruk maakte met Frips daar, dat is een stuk beter. Dus misschien is dat wel een goeie inderdaad. Ja, het is misschien niet wat ze graag zien bij Emmen, dat je dan een stap maakt naar Groningen. Maar het zou voor Frips wel een goeie zijn.
Frips heeft een aflopend contract.
Ja. Nou ja, bij Sheffield althans. Dus. En ik neem aan dat Sheffield niet...
Hij heeft bij Sheffield nog een contract tot met 2023.
Oh, zo
goed,
ja.
Sheffield gaat degraderen, zou je zeggen. Die zijn volgens mij nu kansloos onderaan in de Premier League.
Nou ja, daarom. Dus dat zou ook een optie kunnen zijn, eventueel. Maar ja, we weten niet. Zij hebben ongetwijfeld nu veel meer gezien van die Bradfeit dan wij. Zij zien tijdens de trainingen. Dus je mag hopen dat ze dan wel goed genoeg indruk kunnen krijgen. Of hij goed genoeg is om uiteindelijk over te nemen. Dan naar de crème de la crème van deze podcast. PEC tegen Twente allereerst. Ja, toch wel twee ploegen die strompelend, kruipend, met bebloede knieën, kruipend over het grind richting de finishlijn gaan. Sowieso naar de winst op, Twente, PEC. Alleen ADO pakte minder punten dan deze twee clubs. Maar PEC is nu uit dat rijtje, want die wonnen met 1-0 van Twente. Waardoor ze Twente achter zich laten in deze statistiek dan. 1-0 door een goal van Misijan. Het was niet mooi, het was lelijk, maar toch wonnen ze.
En het was onverdiend.
Dat ook relatief. Inderdaad. Maar ze winnen, ja.
Nee, dat is het. En die goal, het was wel leuk. Volgens mij was het Misijan's derde of vierde goal van het seizoen. En dat is het wel. Dat wij nog zeiden van, Misijan komt er. En het heeft nog wat tijd nodig voordat hij fit is. Nou, hij is al echt al weken fit. Laat ook al
zeker,
weken zien.
Zeker.
Vond jij het een klein foutje van Drommel? Wat hier wat minder uitzag met die rebound?
Ja, vind ik lastig. Moet ook mijn Harm Zijnstra vragen, ik weet niet.
Nee, misschien even een shout-out showkeepers. Nou ja, het is nog steeds onduidelijk, ook niet met Drommel. Natuurlijk, hij heeft dat akkoord met PSV. Is het nu ook nog niks uitgekomen, want PSV financieel ook nog niet helemaal lekker zit. Die willen ook niet absoluut de hoofdprijs van betalen.
Nee.
Maar goed, dat gaat nog een staartje krijgen. Ja, Twente, een beetje een herhaling van zetten. In principe Meenig met een paar gemiste kansen. Danilo met name een paar gemiste kansen.
Ja. Nou ja, en vooral wat er vond ik wel interessant. Daarom zocht ik het ook op na afloop bij ESPN. Dat vooral Kees Kwakman dan geloof ik aanhaalde. Dat je ook gewoon ziet dat een nul stootkracht er eigenlijk is om dan nog iets terug te doen. Want de kansen kregen ze echt wel. En ze creëerden genoeg en ze waren aan de bal gewoon veel beter dan Peck. Maar gewoon ja, het onvermogen om kansen af te maken. En om gevaarlijk genoeg kansen te creëren. Om het zo maar te zeggen. Ja, dat toont wel aan dat bijvoorbeeld Tjerny eigenlijk misschien wel het verschil heeft gemaakt dit jaar. In ieder geval het wegvallen van hem. Want ik zat ook dan naar aantal gecreëerde kansen te kijken. Daar is hij nog steeds koploper in bij Twente. Ondanks dat hij nu al, wat is het, een half... tenminste een half jaar in wedstrijden dan zeg maar weg is. Want het was januari geloof ik dat hij wegviel.
Die wedstrijd tegen Ajax was dat januari.
Precies, dus toen viel hij weg. En hij heeft nog steeds toegegeven... Danilo, Menig en Smal staan nu vlak achter hem in die statistiek. Maar ja, dat geeft wel aan dat hij wel echt... we hadden het net over een tresor bij Willem II. Hij had die rol echt volledig bij Twente. Hij creëerde heel veel kansen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor Danilo en ook voor Menig. Ja, en met het wegvallen daarvan is denk ik gewoon net dat aantal doelpunten weggevallen wat je denk nodig hebt om die play-offs te halen die ze nu denk mis gaan lopen.
Dat in combinatie met het feit dat Danilo's goede vorm is verdwenen. Ja. Maar wat jij trouwens net over Gijs Smal, we hadden het net voor de uitzending over, dat die Gijs Smal die heeft voor een linksback toch een hele aardige trap. Die neemt ook al door je spelsituaties daar. En wat dat betreft, je hebt het probleem Haps, Malasia bij Feyenoord. Maar in het klein heb je dat probleem ook natuurlijk met Oosterwolde, Smal bij Twente.
Nee, zeker. En als ik dan zie dat ADO inmiddels ook al 3 of 4 linksbacks heeft geprobeerd. De een nog slechter dan de ander. Dat ik denk van nou, hebben die nooit Gijs Smal kunnen scouten bij Volendam en kunnen halen?
Ja.
Toch? Nee, nou ja, maar ja, dan kom je bij het verhaal waar het gaat bij ADO. Dat zijn wel meer dingen natuurlijk. Maar alleen daaraan zie je dat dan al. Dat Twente dus dan uiteindelijk wel... Ja, mede gedwongen natuurlijk door die degradatie, de rampzalige degradatie, om op een andere manier te scouten. Dus een Gijs Smal op te pikken bij Volendam tegen een wat lagere prijs. En die gewoon nu prima doet, ondanks dat hij even heeft moeten wachten op zijn kans. Maar verder, Twente, wat ik zeg, het lijkt uit de handen te glippen. Neem niet weg dat dan nog steeds een prima seizoen zou zijn geweest. Tuurlijk. Maar het is voor nu wel jammer dat, en vooral natuurlijk misschien extra pijnlijk als Heracles dan ten opzichte van Twente natuurlijk dat ticket gaat pakken richting de play-offs. Broodje. Maar de ploeg die daar natuurlijk wat over te zeggen heeft, dat is Vitesse. Want als Vitesse volgende week de beker wint, dan heeft Heracles ook helemaal niks. Maar Vitesse moet natuurlijk ook nog in die competitie een vierde plek verdedigen. Die ook wederom heel belangrijk kan zijn als ze de beker weer niet winnen. En dan spelen ze thuis tegen ADO. En dan is het toch weer een gevalletje. En daar heeft Vitesse natuurlijk een handje van gehad dit seizoen. Dat ze maar niet presteren. Dat het niet lukt. Want natuurlijk waren ze beter dan ADO. Maar ja, het is dan toch... of het nou een angstgegner is. Misschien kan dat ook wel. Want ik zag sowieso maar...
Angstgegner?
Angstgegner, ja. Dat even mijn angstgegner. Nee, de laatste 3 van de 10 duels... Het is een lange podcast geweest, hè? Ja, 3 van de laatste 10 duels tegen ADO hebben ze überhaupt maar gewonnen. En dan zelfs als het ADO zo armoedig is als dit jaar...
Ja.
Dan lukt het niet.
Nee, en het lukt... Het was echt een geïrriteerde wedstrijd ook. Dus je merkte ook impliciet dat heel veel van de Vitesse-spelers... met die bekerfinale al bezig waren. En Tanane, die maakte ook weer... Tuurlijk, hij was bij Vlaag geniaal, had een goede actie, maar die maakte een hele geïrriteerde indruk. Met die actie met volgens mij Van Ewijk, dat hij hem een raar tikje nagaf. Dat was een beetje gek. En ja, Vitesse, die zat er niet heel lekker in. En ik vond dat eigenlijk hier echt een hele gekke wedstrijd voor. Je nummer laatst thuis, je kan nog even de week voor de bekerfinale warm draaien, laten zien waar je van gemaakt bent. Ja, gooi al de clichés er maar uit.
Ja.
En dat gebeurde niet. En van ADO kant moet ik zeggen, nou ja, dat was niet goed.
Is er hoop?
Nou ja... Ik vond Venović niet slecht. Marco Venović, ja, dat is...
Dus er is hoop, of?
Nou, er is hoop in ieder geval als ze Venović kunnen meenemen naar de KKD.
Dat kunnen we losknippen en zeggen, ADO gaat zich...
ADO gaat volgend jaar de KKD winnen.
Gaat de KKD winnen.
Nou ja, Venović die had de meeste schoten, die had de hoogste paasnauwkeurigheid. En ik moet zeggen, ik keek...
Meer schoten dan Tanane?
Nee, ja, ik namens ADO.
Oh, zo, nee.
Okay. Nee. Maar wel goed met scherm. Nee, ik ben wel angstgegner. Nee, maar je merkt wel inderdaad, wat ik jammer vond, ik vond Venović, zeg een jaar of 5, 6 geleden, toen het laatste seizoen dat hij bij Vitesse speelde, zo heersend op het middenveld. Had hij zo'n mooie trap en zo bepalend. En hij had zo'n mooie lange bal. En de kijker soort van nu zelf naar van, hey, je staat 6 jaar later weer in datzelfde stadion. En natuurlijk wel heel veel van die kwaliteiten... zijn minder geworden, hè? Hij is ouder geworden. Bij Feyenoord is het mislukt. Hij heeft bij in Polen gezeten, bij een hele excentrieke club waar jij de naam van weet.
Arkadinia, zeg ik maar. Ga ik nu meteen even checken of dat klopt.
Arkadinia Gdansk of zo?
Ja. Nou, Arkadinia ligt in Gdynia, toch? Of, nou ja. Zeg, praat maar even door, ik zoek het op.
Ja, maar die had, je zag bij Vlaag dat die weer lekker speelde. Dat die gewoon weer die mooie trap liet zien. Een soort van die creativiteit die hij had, nog een paar schoten op toe en... ik denk dat het wel weer was qua positief over ADO.
Arka Gdynia ligt inderdaad in Gdynia, Polen. Ja. Dat is gewoon een eigen stad.
Gdynia, nou, niet Gdansk dus. Maar,
nee, maar heeft hij 2 jaar gespeeld inderdaad, ja.
Maar ja, waar moet je nu voor de rest als ADO naar kijken? Gewoon spelers klaarstomen voor KKD, toch?
Dat vooral, ja. En Ik moet zeggen, het enige verder leuke statistiekje en feitje wat ik hierbij nog had gevonden bij deze wedstrijd, is dat Luis Openda, de aanvaller van Vitesse, inmiddels al in 25 van zijn 26 wedstrijden is gewisseld. Zo. Dat is vrij knap natuurlijk. En daarmee kan hij straks een record gaan verbreken. Heeft hij natuurlijk straks nog 5 duels voor. Daarmee kan hij Everton van Heracles inhalen.
Everton Ramos da Silva.
En hij kan ook nog een andere speler inhalen. Die heeft het record met 27 keer gewisseld. Dat is natuurlijk de vraag, wie is dit? En daarvoor leek het mij een geschiktheid voor een spelerspaspoortje. Van een speler die denk ik niet heel moeilijk is. Maar toch, leuk om hem op die manier even te introduceren. We begonnen bij FC Kopenhagen. Of nee, dat zeg ik trouwens nog verkeerd. We begonnen bij Academisk Boldklub. Dat is een ploeg uit Denemarken ook. FC Kopenhagen daarna. MVV. AZ. En daarna Ajax. PSV.
Kent Press.
Kijk, goed zo.
Ja, kijk.
Dames en heren, het is vooral MVV, AZ, ja, die verhaalden natuurlijk al. Daar natuurlijk weer terug naar Ajax, toen naar Twente. En uiteindelijk zijn carrière beëindigd bij AFC Amsterdam. Maar ja, Kent Press is recordhouder van deze statistiek. Meest keer gewisseld. En Openda zet er nu dus, wat zei ik, 2 achter.
Ja.
Hij heeft nog 5 duels om dat record te verbreken.
Kent Press was wel echt een hele mooie voetballer, hè?
Zeker. Ik moet zeggen, als analist waardeer ik hem ook. Maar als voetballer heb ik ook nog wel net goed genoeg meegemaakt inderdaad, om van hem te kunnen genieten. Zelfs nog van MVV-dagen kan ik me nog een keer herinneren dat, ja, MVV, dat is ook denk ik de laatste keer meteen dat ze nog Eredivisie speelden, dat Feyenoord dan wel eens lastige avonden heeft beleefd op zaterdagavond met Perez in de hoofdrol daar. Ja. Het, goed scoutingswerk dus destijds van MVV, moet ik zeggen. Dat ze zo iemand, dat is ook heel gek, kan je tegenwoordig nog bedenken dat MVV een best wel goede speler bij Kopenhagen weggehaald, weet je. Dat is echt...
Nee, ja, dat je,
al de andere tijden dat waren.
Dat je hem kan bieden van je gaat in Nederland spelen. Dat zou in principe vanaf Kopenhagen gezien al genoeg vooruitgang moeten zijn. Dat kan je nu niet meer voorstellen.
Nee.
Maar de tijd ook dat AZ nog in de Alkmaar de Hout speelde. Mm-hmm. Dat hij er speelde, dat Shota Arveladze er speelde.
Ja, dat waren nog eens tijden. Maar nu is het 2021, 11 april om precies te zijn. En dan gaan we nog onze grote speler Hete Kolen geven. En mijn grote speler geef ik dan toch aan Glenn Bell. En gewoon vanwege het feit dat, natuurlijk, hij gaat gruwelijk in de fout bij die ene van Emmanuelidis. Maar daarna, echt direct nadat dat gebeurt, heeft hij gewoon zoiets van fuck it. Nou ga ik het zelf ook helemaal goed maken. Ja. Dat hij dus ook, natuurlijk, misschien is daar een beetje bravoure bij achteraf. Maar dat hij ook gewoon zei van, hij sprak zijn naam natuurlijk niet eens uit, ging hij niet aan beginnen. Maar ik wilde de jongen opzoeken, zei hij, omdat ik wist, hij is een aanvaller. Dan gaat hij misschien iets doms doen. Nou ja, dat deed hij natuurlijk ook. Hij haalde hem meteen neer. En een minuut later maakt Bel gewoon zelf de gelijkmaker. Omdat Peña er niet meer bij was. Maar ook omdat hij zelf zei van, ik wil het goed maken.
Ja.
Dus dat vind ik nog eens een goede manier je eigen fout goed maken. En Glenn Bel natuurlijk belangrijk geweest in die opmars van Emmen. Dat hij zich ook op deze manier laat gelden. Dus hij gaat spelen.
Of Emmen nou degradeert of niet. Ik denk dat we Glenn Bel volgend seizoen nog terugzien in de Eredivisie.
Denk het wel, ja.
Daar is je wel goed genoeg voor. Nou ja, wij houden lekker van Emmen bij deze podcast. Ik ga ook lekker weer naar Emmen. Ik wil hem aan Paul Gladon geven. Want die is inderdaad ook wel toch een beetje soort van verguisd. En allemaal mensen zeggen van hij is echt best wel matig gespitst. Maar ik moet bij Paul Gladon altijd terugdenken aan die glorietijd. Dat hij met Dordt promoveerde. En dat hij dan geëmotioneerd was omdat hij terug vanaf daar naar Sparta moest. Nou, is bij Sparta nooit helemaal uitgekomen. Is er nergens echt helemaal volle bak ook uitgekomen. Ze zien dan bij Wolves geweest. Maar deze wedstrijd, 2 buitenspelgoals. Van die tweede volgens mij vrij knap was hij die in het draaien maakt. En uiteindelijk krijgt hij Lona werken met die derde goal. Die wordt goedgekeurd. Dus Paul Gladon, groot speler.
Kijk, het zijn weer heerlijk objectief hier inderdaad. Hè? Echt gewoon de lokale, de Noord-Hollandse Emme fanclub. Noord-Holland-Zuid-Hollandse combinatie fanclub van Emme hier bij FC Afrika. Maar dat mag gewoon allemaal.
Hunebedden lovers.
Ja, precies. Hè? Met de Easy Toys hier, et cetera. Ja. Nou, helemaal leuk. Ik zit even te kijken wat andere grote spelers. Rijvloed wordt hier genoemd door Björn. Nou, dat vind ik niet meer dan terecht. Bakis wordt genoemd door Robin. Speelt gewoon een puik kapot. Laat zien dat hij de voorkeur boven het grote talent Coutinho verdient. Inderdaad, Coutinho zien we niet meer. Ja, als Bakis scoort, dan is dat niet meer dan terecht natuurlijk. Hè? Nee, zo opportunistisch zeker. Zijn we ook wel. Klaasie wordt een paar keer genoemd. Iemand noemt Roel Jansen. Nou, die genoot dus waarschijnlijk van de preek achteraf van het vlindermes.
Ja.
Van de Vinkhof, Arjen Robben wordt genoemd. Steven Berghuis wordt genoemd, die natuurlijk gewoon goed speelde. Tibor Halilovic. En Emme in zijn algeheelheid, want Gerrit Jan zegt, zijn gewoon altijd rustig gebleven. Nou, dat ben ik helemaal met je eens, Gerrit Jan. Voor mij heet de Kolen. En dat doe ik echt met pijn in mijn hart. En het wordt ook tijd dat ik misschien zo'n shirtje weer eens een keer aandoe hier, want ze kunnen de support wel gebruiken, maar Jakub Makis. En ik geef hem aan hem niet per se omdat hij vandaag zo'n geïrriteerde indruk maakt. Of omdat hij niet scoort, want tegen PSV kan gebeuren. Maar met die gele kaart, ja, dat neem ik hem wel echt kwalijk. Want dat was gewoon een totaal onnodige overtreding. Alle frustratie kwam eruit. En hij dupeert nu gewoon zijn ploeg daarmee. Want straks uit tegen Sparta. Sparta is al veilig. Die vindt allemaal niet zo boeiend meer. Daar kan je echt wel punten pakken als VV zijn. En zelfs in deze vorm. Maar ja, dan is Jacco Makers er niet bij. En dan zie ik het heel somber in. En dan kan het wel eens betekenen dat je straks gewoon die puntjes misloopt die je daar had kunnen pakken. En ook dat is heel opportunistisch gezegd. Maar ik vind gewoon dat Jacco Makers vandaag zijn ploeg een beetje in de steek heeft gelaten. En dat doet me heel intens veel pijn om dat te zeggen.
Maar begint hij een heel klein beetje prima donnetrekjes te krijgen?
Dat...
Lekker optimistisch.
Ja. Nee, dat ga ik nog niet zeggen.
Nee.
Dat zeg jij.
Dat zeg ik niet. Maar je ziet gewoon in zijn gedrag wel dat het een jongen is die de topscorer is bij de club.
Nee, tuurlijk. Maar dat het dan niet loopt inderdaad. Nee. Dat je wel die irritatie meer eruit ziet. Dat zonder meer. Dat komt dan denk ik vandaag ook wel uit. Ja, dat wel denk ik.
Prima,
ja.
Donner was misschien wel te overdreven daarin. En voor mijn hete blijf ik ook weer lekker in Emmen. En wil ik hem niet aan Joey Coy geven, maar eigenlijk aan het bestuursorgaan wat boven Joey Coy staat. Namelijk de UEFA.
Zo.
Want Joey Coy, die voert gewoon uit wat in de regelboekjes staat en wat hij gewoon moet doen. En ik zei wat we zeiden, die jongen heeft er een jaar uitgelegen. Die komt nu weer terug op het hoogste niveau in Nederland. Ja, die wil het ook maar goed doen. Maar ja, het is de UEFA die dat gekke regeltje heeft van als je iemand in de 16 vasthoudt dat de rode kaart is. Ja, Joey Coy voert het uit, dus don't hate the player, hate the game.
Mooi.
Zo'n one-liners, hè?
Zeker. Ik zie dat Joey Coy wel hete kolen krijgt, onder andere van Robin hier inderdaad. Gewoon vanwege die rode kaart. Hij zegt dat het veld in Sittard geleden ook wel een hete kolen verdient. Petrovic, waarbij Björn zegt, credits willen krijgen van een paar goede wedstrijden, maar dan ook kritiek na twee van dit soort wedstrijden. Wow. Terecht. Stef die voegt daar ook bij, inderdaad, Petrovic, als het goed gaat, komt het door Petrovic. Als het slecht gaat, ligt het niet aan Petrovic. Nou ja, dat is inderdaad een discussie voor een andere keer misschien. Maar iemand zegt Narsing voor de hete kolen, maar dat is te veel eer. En dat is misschien wat verlengde van wat net zei inderdaad, want dat is het wel. Het Chaney, zoveel productie, zoveel creativiteit en zoveel productie dus met assist en goals. Ja, en Narsing, daar ga je gewoon op achteruit. Het is heel pijnlijk voor Narsing, maar het is gewoon een gigantische stap achteruit geweest voor Twente, blijkt achteraf. Advocaat krijgt hem voor, het feit dat zijn ploeg een half uur lang niet wist wat ze moesten doen. Dat vind ik wel terecht. Joey Coy, Roel Jansen, Arianet Muric, Roel Jansen, Koya Makkeli, Willem II en Simon Mulder. Ja, te denken, wat heeft Simon Mulder dit weekend gedaan? Ik snap dat mensen... Man. Het is ook niet mijn favoriete scheidsrechter, zeg ik met alle respect richting Simon Mulder. Die vaker een negatieve spotlight heeft gepakt. Maar wat heeft hij dit weekend gefloten dan, joh? Ik
weet niet helemaal zeker, maar in de tussentijd... Ik zat dat filmpje terug te kijken dit weekend. Volgens mij van vorig seizoen in de Eredivisie. Mm-hmm. Dat was het West van Utrecht. Dat toen had John van der Brom Simon Mulder een lul genoemd. Nou ja, was John van der Brons Simon Mulder.
Ik zit er te kijken. Hij is geen scheidsrechter geweest dit weekend. Want zijn laatste pot is alweer van 21 maart. Gelijkspel Sparta Heracles.
Simon Mulder is niet verantwoordelijk voor het feit dat er geen versoepelingen komen in het coronabeleid, toch?
Nou ja, misschien dat. Misschien dat. Ik zit echt, ik doe nog één laatste poging hier. Simon Mulder. Hij heeft zijn conditietest nog niet gehaald. Ik denk dat hij daar nog eens mee bezig is.
Ja. Dat zal het wel zijn.
Of was die hier? Was die bij de Graafschap Go Ahead? Nee, toch? Ja, daar heb ik niet eens zitten kijken vandaag. We zijn natuurlijk een Eredivisie-podcast. Daar staat hij wel bij. Maar op een of andere schimmige livescore-site van Duitsland... Voetbaltransfers. Het had er bij de Graafschap Go Ahead. Schiedsrechter Simon Mulder en Adat Lindhout. Maar ja, oké. Daar was hij dan misschien. Maar ja, wij zijn niet de KKD-podcast, dus dat heb ik het niet gezien. Sorry, Ron, maar...
Ik ben wel echt benieuwd wat Simon Mulder nu gedaan heeft.
Ja, nou, daar gaan we
nog volgende week op terugkomen.
We gaan erachteraan, dan gaan we het jullie vertellen. Want volgende week, geen speelronde, maar wel een bekerfinale natuurlijk. Die we dan zeker maar even gaan behandelen. En ook natuurlijk, omdat in het verlengde daarvan de nodige gevolgen heeft voor de ranglijst. Die willen we ook gaan bespreken, want er zijn nog 5 speelrondes te gaan. En dan kunnen we een beetje kijken wat voor verschillende duels er nog binnen de Eredivisie uit te vechten zijn. En wat ook dan het effect is van die bekerfinale op die duels. Dus,
voorspelling voor de bekerfinale?
Het is heel saai wat ik ga zeggen, maar denk 2-0 voor Ajax.
Ja. Denk 2-1 voor Ajax met een geweldige Tanane. Maar ja, dat is ook weer een open deur dit.
Zeker. Nee, het is meer, ik zit ook meer te denken, kijk, persoonlijk, als fan zijnde van Feyenoord dan zou het beter zijn dat Ajax hem ook gewoon wint. Want dan is de kans groter dat Feyenoord rechtstreeks nog Europa ingaat. Uiteindelijk vanuit een soort liefde voor de underdog zou het natuurlijk leuk zijn voor Vitesse ook vooral. Want als Vitesse nu verliest, dan kan het wel eens een, ik wil niet zeggen vervelend seizoen worden, maar meer een jaar waarin het allemaal net niet is. Want dan verlies je straks die bekerfinale, kom je straks de play-offs in. En dan kan het zomaar zijn natuurlijk dat je daar voor twee wedstrijden van de Utrecht onder Groningen ook gewoon verliest. Ja, dan heb je ineens niks. En dat, ja, Vitesse verdient meer dan dat, vind ik, na een jaar als dit. Maar uiteindelijk zeker. Hebben ze dan alleen maar zichzelf te verwijten, natuurlijk. Dus dat volgende week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan zijn we er met een aangepaste Bord op Schoot. Tot dan.